Welkom bij Ongehoord, de podcast over seksualiteit in al haar verschijningsvormen. Ik ben Marije Jansen, jullie host, en elke maand ga ik in gesprek met een expert op het gebied van seks en intimiteit. Samen met mijn gasten maak ik dat wat ongehoord is bespreekbaar, omdat meer praten over seks altijd beter is. Hallo, wat fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Ongehoord. Een nieuwe aflevering van Ongehoord. En deze keer praat ik in Ongehoord met Annaïs van Aertvelde. Annaïs is historica en zij doet momenteel onderzoek naar de sociale bewegingen in relatie tot lichaam, handicap en gender. Daarnaast kan je er misschien kennen van het boek Vuile Lakens, wat ze samenschreef met Helene de Bruyne. En in dat boek willen ze een hedendaagse visie op seksualiteit bieden. Daarnaast zijn ze ook de makers van de zeer fijne podcast Vuile Lakens. Dus mocht je die nog niet geluisterd hebben, ga dat vooral luisteren. Super interessante, heel goed geresearchde afleveringen over allerhande onderwerpen die met seks te maken hebben. Dus ja, echt absoluut een aanrader. En Annie schrijft tevens over lichamen, over dik zijn, over handicap, kwetsbaarheid, seksualiteit. En dat doet ze in essays en columns. En in België had ze bijvoorbeeld een tijd lang een column in de Morgen. En eigenlijk die onderwerpen waar Annaïs over schrijft, dat is ook waar we het over hebben in deze aflevering van Ongehoord. En we gaan in het gesprek in op haar persoonlijke ervaringen als het gaat over handicap en seksualiteit. Maar we zoomen ook uit naar een meer overkoepelend perspectief. En we hebben het onder andere over disability activism. En de ervaring dat als het gaat over inclusiviteit, dat handicap eigenlijk altijd ergens een beetje onderaan bungelt. Naar aanleiding van dat onderwerp hebben we het ook over onze eigen ervaringen. Namelijk de ervaring die Annaïs had bij de Aangenamer Aanraken workshop. Een van de events die ik organiseer. En bespreken we met elkaar eigenlijk hoe we dergelijke events inclusiever kunnen maken. En hoe je soms kan denken dat je inclusief bent, maar dat de realiteit soms anders uitpakt. Een hoop dingen die we bespreken en ik heb nog niet eens alles genoemd. We hebben echt heel erg veel besproken in het gesprek wat we samen hadden. En ik hoop dat jullie ervan gaan genieten. Dat jullie het een interessant gesprek vinden. Dat je wellicht dingen leert, dingen hoort die je nog niet eerder hebt gehoord. Ja, dus dat is het gesprek met Annaïs. Als je reacties hebt, vragen, opmerkingen, input, mail dan vooral, laat het me weten via marije@mariejansen.nl. Daar kan je al je mails naartoe sturen. En ben je positief verrast? Ben je blij met deze aflevering? Ben je blij met een andere aflevering die je hebt gehoord van Ongehoord? En heb je iets van, hey, ik vind dat meer mensen deze podcast moeten luisteren. En hoe kan ik nou zorgen dat meer mensen deze podcast luisteren? Nou ja, je kan het natuurlijk in je eigen omgeving verspreiden. Stuur links naar de podcast door naar vrienden, familie, collega's, met wie je dit ook wil delen. Dat is natuurlijk een hele goede manier, want mond-op-mond reclame is altijd de beste reclame. Maar je kan ook bijvoorbeeld een recensie achterlaten bij iTunes. En het kan een geschreven recensie zijn, daar zijn we super blij mee. Maar het kan ook een 5-sterren beoordeling zijn. Ja, hoe meer mensen dat doen op iTunes, hoe beter wij ook weer gevonden worden. En de resultaten die merken we echt. Meer en meer mensen luisteren naar de podcast, luisteren naar Ongehoord en dat komt echt onder andere ook door die iTunes recensies. Dus dank jullie wel daarvoor. Echt heel erg fijn. En heb je zoiets van, nou, hartstikke leuk. Ik heb mijn hele familie. Iedereen raakt helemaal verzadigd van alle linkjes die ik stuur. Ik heb een recensie geschreven op iTunes en alles. En ik zou nog steeds heel graag iets voor Ongehoord willen doen. Dan hebben wij ook een Patreon-pagina. Patreon.com/ongehoord. Je kan het ook terugvinden in de show notes. En daar kan je ons ondersteunen met een financiële bijdrage. En dat is heel erg fijn. We maken Ongehoord, Josine en ik maken Ongehoord met heel erg veel plezier. En dat doen we omdat we geloven dat het belangrijk is om deze gesprekken te voeren. En dat het ook belangrijk is dat deze gesprekken toegankelijk zijn. Dus dat je die gewoon kan luisteren zonder dat er iets voor betaald moet worden of zonder dat daar iets tegenover staat, omdat we de toegang tot dit soort gesprekken vaak niet zo makkelijk te verkrijgen is. En we geloven dat deze gesprekken van waarde zijn. En heb je zoiets van, hey, ik onderschrijf dat. Deze gesprekken zijn voor mij waardevol geweest. Ze hebben me geholpen. Of ik ben naar aanleiding van deze podcast ben ik met mijn mensen om me heen gaan praten. En ben ik nieuwe dingen gaan ontdekken. En je kan iets missen. Dan ga dan naar patreon.com/ongehoord. En draag iets bij. En het kan 2 euro zijn, het kan 5 euro zijn, het kan 10 euro zijn. Het kan één keer zijn of elke maand. Jij kan helemaal zelf samenstellen hoe je dat wil doen. Daar zijn we ook heel, heel erg blij mee. En dat helpt ons om bijvoorbeeld reiskosten van gasten te vergoeden. Dat helpt ons te ondersteunen in de hosting. Dan rest mij wederom niets anders dan jullie heel erg veel plezier te wensen met het gesprek met Anaïs. Ga er goed voor zitten. Of doe de afwas. Of whatever je aan het doen bent als je een podcast luistert. Ik doe heel vaak de afwas, vandaar die referentie. En geniet ervan.
Voordat we gaan praten, of eigenlijk is dit ook al een onderdeel. Welke woorden wil jij gebruiken? Taal is ook natuurlijk altijd een ding.
Ja, dat is een goeie. Sowieso voor mij zijn... Mijn pronouns zeggen, dat maakt niet zo heel veel uit voor mij. Maar als je iets wil kiezen, dan mag je zij en haar gebruiken. En voor... dat was het. Zover zijn we geraakt. Als je het over pronouns hebt, dan hecht je niet heel veel belang aan welke gebruikt worden. Zij, haar is voor mij prima. Maar anderen zijn ook prima. En als je het over handicap spreekt, dan gebruik je zelf het woord handicap. En daar krijg ik soms best wel commentaar op, want iedereen vindt dat een even fijn woord. Dus ik omschrijf mezelf als een persoon met een handicap of als gehandicapt. Het woord handicap heeft voor mij de connotatie meer dan beperking. Met alles wat sociaal en cultureel is, dat ook met beperking te maken heeft. Terwijl beperking veel meer gaat voor mij over het niveau van het lichamelijke, waarin ben je beperkt. Zegt handicap voor mij veel meer over het sociaal-culturele niveau. Van hoe interageert je lichaam met de omgeving en met andere mensen. En ik vind het belangrijk voor mij om daar meer de nadruk op te leggen. En ik gebruik ook handicap, terwijl sommige mensen liever de people first language gebruiken. Yeah. Dus een persoon met handicap. En voor mij is dat omdat het ook een identiteit is. En ik heb zoiets van, persoon met handicap vind ik ook niet zo catchy. Daar kun je volgens mij geen identiteit of ook met persoon met een beperking hebben. Daar zit zo weinig identiteitsgevoel voor mij bij. Ik hoor zo niet meteen als je zegt van, I'm woman, hear me roar. Of I'm black, I'm beautiful. Ik ben een persoon met een beperking en ik weet ik veel wat. Dat is zo niet echt een identiteitsvorm waar je voor een stukje achter kan gaan staan. En omdat identiteitsvorming vaak zo moeilijk is voor mensen met een handicap, vind ik het wel fijn om dat element toch wat te benadrukken. Vandaar dat ik gehandicapt prima vind. Om het eerst te zetten en niet als persoon met een handicap. Zoals je ook niet zegt, ik ben een persoon met kleur, of ik ben een persoon met een gender, of ik ben een persoon die zegt, je gebruikt het woord meestal eerst. Maar er zijn mensen die hun eigen redenen hebben om het anders te doen. En dat is ook helemaal prima.
Hey, hoe is dat voor mensen die geen handicap hebben? Vind je dat, ik heb het woord nu al gebruikt, vind je dat, misschien duiken we gelijk nu in deze vochten.
Het gaat wel Disability Studies 101 worden. Of dat zijn dezelfde terminologie.
Ja, als ik met jou praat en we hebben het hier over, wat...
Ik heb altijd gezegd, er zijn twee dingen waar ik vaak over struikel. En dat is het woord minder valide. En ik heb gehoord dat het in Nederland nog vaker gebruikt wordt dan in België. Ik zie het in Nederland soms nog wel staan, ook zelfs in overheidsteksten. En
oh zo. Ja, dat geloof ik wel.
Ja, gewoon vanwege de connotatie die minder, die voor die valide status. Ja, het woordje minder staat erin. Dus niemand vindt het echt leuk om zo genoemd te worden als minder dan een ander natuurlijk. Maar ook daar denk ik dat je ziet bij die vele afwisseling van termen. En mensen zijn soms ook heel onzeker over, moet ik nu zeggen, anders beperkt of anders valide. Of wordt soort positieve twist aangegeven. Mensen zijn heel vaak om een soort angstig om een soort fout te maken. En dan boos gaan zijn, maar je hebt me fout benoemd. Maar voor mij maken de verschillende benoemingen ook niet zo uit. Het enige wat ik denk is van het feit dat er zo'n onzekerheid of zo'n angst zit rond hoe moeten we het benoemen? En dat je elke 3 jaar een nieuwe term du jour hebt die dan naar voren wordt geschoven. Van nu is het dit, nu moeten we dit gebruiken. Zegt gewoon iets over het feit dat er spanning op zit.
Ja.
Als er geen spanning en onzekerheid op zou zitten, dan zouden we deze discussies niet hebben, denk ik. Hetzelfde met dat er ook elke paar jaar een ander woord komt voor mensen met een migratieachtergrond. Het zou niet zo zijn als we daar als maatschappij niet mee liggen te worstelen. Dus het wijst voor mij voornamelijk daarop. En het andere wat ik altijd heel vervelend vind, en dat is ook iets dat dokters vaak doen, is mijn kortere rechterarm de stomp noemen.
Mm.
Ik heb echt geen idee waar, of dat de correcte medische terminologie is, waar ze dat vandaan halen. En ik dacht van, hé, maar dat is toch gewoon mijn arm. Waarom zou je dat nu een stomp noemen? Ja. Dat vind ik echt een heel gekke manier van het te benaderen, omdat het totaal niet overlapt met hoe dat ik mijn eigen lichaam ervaar en dat die term van buitenaf wordt opgeplakt. En inderdaad dan vaak door dokters die natuurlijk, zeker als je kleiner bent, als je een aangeboren handicap hebt, een soort autoriteitspositie hebben, waar je dan ook moeilijk tegen in verzet kunt komen. Van, oké, dat is dan hoe mijn lichaam genoemd wordt.
Ja.
Blijkbaar.
Ja. En hoe is dat nu? Want nu ben je geen kind meer. Als nu een arts tegen jou dat zegt, heb je dan zoiets van, hallo, dit is mijn arm?
Sowieso. Ja, ik ben daarin niet zo op mijn mondje gevallen. Ik kom misschien ook door het feit dat ik heel veel in Nederland zit.
dat is onze invloed.
Maar ik denk dat ook, en dan komen we een stukje bij consent terug, ik denk dat het ook wel een impact heeft, zeker als je altijd al gehandicapt bent geweest, in de manier waarop hoe dat je consent ervaart. Mm-hmm. Omdat, dat geldt niet voor ieder handicap, maar wel voor veel soorten handicaps, dat je van heel vroeg af aan in een medische setting komt, of in een administratieve setting komt, waar dat er mensen zijn die je lichaam benoemen en betitelen en je aanraken en dingen met je doen en zeggen je moet dit doen, je mag niet dat doen, je moet een prothese dragen, je moet geen prothese dragen, waar je heel weinig verzet tegenover hebt. En dat kun je natuurlijk later als volwassene kritischer, met meer agency tegenover staan. Maar ik denk wel dat dat zijn sporen nalaat. En ik denk dat dat voor veel mensen, zeker met een aangeboren handicap geldt. Omdat dat ook nooit gesprekken zijn, of bijna nooit gesprekken zijn, die plaatsvinden op basis van, oké, we zitten samen, we gaan vertellen wat is prettig voor jou, hoe zou jij de dingen graag aanpakken. Zijn men altijd gesprekken, het gaat bijvoorbeeld over keuringen voor de overheid, of keuringen door medische artsen, en waarbij dat er van bovenaf een perspectief wordt opgelegd. En waar je natuurlijk ook iets nodig hebt van de andere partij. Je hebt een uitkering nodig, je hebt een hulpstuk nodig. Dus je staat er eigenlijk vrij kwetsbaar tegenover en je wordt beoordeeld door een soort autoriteit die beter weet wat er met je lichaam moet gebeuren. En ik denk dat dat gevoel voor consent en gevoel voor hoe mag ik met mijn lichaam omgaan en hoe mag ik mijn lichaam benoemen, echt voor een stukje aantast. Ik denk dat daar een soort sleutel in ligt voor veel mensen met een handicap.
Ja, dat kan ik me heel erg goed voorstellen. Oké, dit ga ik even parkeren. Want ik kom nog heel even terug naar iets wat je eerder zei over het feit dat jij zei van ik gebruik het woord handicap. Omdat het niet alleen gaat over mij, maar ook een bredere, over iets groters gaat dan dat. En toen ik research aan het doen was voor dit gesprek, toen kwam ik via jouw Facebook op een hele gave comic. Voor mij is het een comic of graphic novel over handicap. En daar werd verteld over het medisch model en de beperking en het sociaal model. Is dat waar je dit aan refereert?
Ja, over een stukje. Dus die comic, denk ik, die je gezien hebt op mijn Facebook, dat is een comic van het Research Project.
Ja.
Want ik ben ook historica, ik doe ook onderzoek naar de geschiedenis van gender en seksualiteit, maar ook naar de geschiedenis van handicap.
Ja.
En mijn research project heet Rethinking Disability. En we proberen ook van dat naar het breder publiek verspreid te krijgen, maar niet alleen in onze ivoren toren te zitten. En die comic is er een voorbeeld van de kennis die wij hebben te verspreiden. En daarin gaat het inderdaad daarover. Dus dat idee van dat sociaal model versus het medisch model komt op in de jaren 70, in de jaren 80. Waarbij dat je eigenlijk een soortzelfde opdeling krijgt als je bijvoorbeeld bij seks en gender ziet, of bij race en ethnicity. Waarbij dat wat handicap is eigenlijk opgesplitst wordt in langs de ene kant het lichamelijke gegeven en langs de andere kant het culturele, sociale gegeven. Je ziet dat eigenlijk in heel veel hoeken opkomen. Na de Tweede Wereldoorlog zijn we zo op zoek, denk ik, naar nieuwe manieren om over lichamelijke verschillen te praten, om verschillen ten opzichte van elkaar te praten. En de oude verschillen, namelijk het hele biologische deterministische model, dat is een beetje beschadigd geraakt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op die manier willen we niet meer praten. Dus het gaat heel vaak dan, zeker sociale wetenschappers en historici, gaan zich dat sociaal-cultureel deel toe-eigenen om daar dan over te kunnen babbelen. Maar ook vanuit activisme dan, het disability model, social model en het medical model komt vanuit het UK en het US activisme. En maak net dat onderscheid. En het voorbeeld dat ik altijd geef eigenlijk heel simpel is je ziet iemand in een rolstoel staan voor een gebouw met de trappen. En als je vanuit een medisch model denkt, dan stel je jezelf de vraag. Als je de vraag stelt, wat is hier nu eigenlijk het probleem? Dan is het probleem, die persoon kan niet wandelen. Dus die kan het gebouw niet binnen. Als je vanuit een sociaal model van handicap kijkt, waarbij handicap niet individueel is, maar iets dat in interactie met de maatschappij bestaat, dan is het antwoord op diezelfde vraag van wat is hier nu eigenlijk het probleem? Dat is, dit gebouw is ontworpen alsof er mensen met maar één soort lichaam bestaan.
Ja.
En doordat je daarvan uit kijkt, ga je de problemen anders benaderen en ga je dus ook met heel andere antwoorden op de problemen komen. Ga je veel minder proberen van mensen zelf te fixen, mensen als individu te fixen, maar ga je kijken naar wat kan er in de maatschappij veranderd worden, wat kan er van attitudes veranderd worden. Nu is er ook wel kritiek op die beide modellen, zoals dat bijvoorbeeld bij Sex and Gender ook is. Van, ja, je gaat eigenlijk die twee dingen artificieel uit elkaar trekken, want die zijn natuurlijk intern met elkaar vervlochten op allerlei manieren. En er is ook een beetje een kritiek geweest in de jaren 90 en de jaren 2000, zie je dat. Dan krijg je ook een soort cultural model of disability, waarin het lichaam terug veel centraler komt te staan. En dat voor veel mensen die lichamelijkheid en ook belevingen van bijvoorbeeld pijn of van afhankelijkheid wel heel belangrijk zijn voor hoe dat zij handicap ervaren. En niet dat het plaatje weggeduwd mag worden als louter een probleem van, ja, als we overal nu de trappen weghalen,
dan is alles,
dan werkt alles perfect. Dus dat lichaam wordt er ook wel meer terug ingebracht, ook om gewoon te laten zien hoe divers het plaatje is van hoe mensen handicap beleven. En dat is denk ik ook wat ik, voordat we begonnen tegen jou, zei van, ik ga proberen om zoveel mogelijk uit mezelf te spreken hier vandaag de dag, omdat als je een handicap hebt, heb je soms de neiging om, ik heb die neiging, andere mensen hebben die neiging soms ook van een soort ambassadeur van alle gehandicapten te moeten zijn, omdat er ook maar zo weinig, of in de meeste platformen zo weinig mensen met een handicap aan het woord gelaten worden. En dat is heel moeilijk.
Ja.
Omdat handicap gewoon zo'n diverse groep is. Ik zei het er net ook al, van, ja, als je in een andere minderheidsgroep zit, dan deel je een soort van hetzelfde verschil. En daarbinnen is er dan nog heel veel variatie natuurlijk mogelijk. Maar ja, als je gehandicapt bent, dan deel je alleen een soort verschil ten opzichte van de norm.
Ja.
Maar wat dat verschil precies is, dat is ontzettend verschillend. En ik heb waarschijnlijk even veel voeling met hoe het is om doof te zijn, als dat jij voeling hebt met hoe het is om doof te zijn, of om een mentale beperking te hebben, of om op het autisme spectrum te zitten, of noem maar op, het gaat om zo'n diverse groep van mensen.
Ja.
Dus af en toe ga ik wel eens iets breders proberen te zeggen, maar het gaat voornamelijk om mezelf. Ik denk dat we ergens zijn als alle mensen met een handicap enkel zichzelf hoeven te representeren als ze over de dingen spreken en niet een soort vertegenwoordiger van een groep zijn. Maar daar zijn we nog niet. Dus.
Ja, maar je gaat je best doen.
Ja. Ik ga toch je
best doen. Ja, supergoed. Ik zit nog wel even over een model te denken. Ik vond het super inzichtelijk. Ik begrijp de kritiek ook omdat ik ook... Het confronteerde mij heel erg met, oh ja, ik fix hier ook heel erg op de persoon met een handicap. En niet zo van, ja, nou ja, ik hoop ietsje verder. Maar toch dat ik, ik was voor mij wel een confrontatie. Wacht even, inderdaad, het is niet de persoon alleen, maar het is de omgeving ook die de beperking veroorzaakt. En dan moest ik denken aan een quote van, people aren't disabled, their city is. En dat was Emily Rose Yates. En die schreef over Breda, want die was daar naartoe gegaan. Want Breda is nu een mega toegankelijke stad geworden.
Dat schijnt, hè. Ik ben dus ook lang geleden in Breda geweest. Maar ik heb het ook ergens gelezen dat de meest toegankelijke stad van Nederland of van Europa.
En ondanks dat ik de kritiek snap, vond ik het voor mij was het echt een mega shift in mijn denken over...
Ja, maar als ik ergens praat over handicap, is ook altijd het eerste wat ik zeg. En dan in de tweede instantie kun je daar natuurlijk kritiek op geven en dat soort dingen. En het lichaam blijft daar voor altijd voor iedereen centraal en wat. Maar het is gewoon omdat, zoals dit soort gesprekken hebben, denk ik over seks en gender en over race en ethnicity, al jaren geleden gehad. En mensen hebben die shift in hun denken gemaakt. Maar voor handicap is dat nog helemaal niet zo vanzelfsprekend om diezelfde shift in denken te maken naar het meer structurele gegeven. En als ik gewoon naar mezelf kijk, dan wat ik heel vaak vertel is, als ik op een ongewoond eiland geboren zou zijn, dan zou ik nooit hebben doorgehad dat ik gehandicapt was. En er zijn heel veel mensen die zeggen van, ja, maar je zou toch op een duur doorhebben dat je lichaam niet symmetrisch is, dat er iets niet klopt. En dan denk ik, je kijkt gewoon zo hard met de blik van iemand die geen handicap heeft naar lichamen, maar zo kijk ik niet naar een gehandicapt lichaam, of zo voel ik mijn eigen lichaam niet.
Ja.
En het hangt natuurlijk heel erg af van wat voor soort handicap je hebt, maar het is heel erg natuurlijk in de weerspiegeling van andere mensen en de barricades waar je oploopt en de obstakels in het dagelijks leven die ik daar niet gelegd heb als ik de maatschappij zou inrichten voor mezelf of voor andere mensen, waarin dat je een handicap gereflecteerd ziet worden. Het is een heel leuk filmpje. Ik denk dat het de laatste jaren 70 is, ook van een Engelse disability groep. Echt zo'n soort cartoon waarbij dat er een dorpje wordt afgebeeld waarin iedereen in een rolstoel zit. En op een gegeven moment verhuizen er mensen die niet in een rolstoel zitten naar dat dorpje. En die komen allemaal in de problemen, want die lopen alsmaar met hun hoofd tegen alle deuren aan, want die deuren zijn veel te klein en die geraken de gebouwen niet binnen, want dat dorp is helemaal ontwikkeld en ontworpen voor mensen die een rolstoel gebruiken. En dan komen er zo liefdadigheidsacties voor de arme mensen zonder rolstoel, die altijd maar vallen en met hun hoofd tegen de deurposten lopen. En die moeten dan een speciaal sticker opdoen en een speciale hoed opzetten om zichzelf te beschermen. Dat is ook heel simpel, maar het zijn van die dingen die helpen om je blik te verschuiven van het individu en het lichaam zelf. En dat natuurlijk ook heel pathologiserend werkt, als dat het enige stukje is dat je hebt naar de bredere maatschappij en wat we daaraan kunnen doen. En niet alleen natuurlijk voor mensen met een handicap. En ik denk dat het uitgangspunt gewoon is van dat we denken dat er één soort lichaam is en dat we daar onze maatschappij
en dat het een referentiekader is. En als je daarvan afwijkt, dan...
Ja, dan heb je pech.
Dan heb jij pech en ben jij het probleem in plaats van dat we kijken, wacht even.
Terwijl dan natuurlijk het illusie is dat er één soort normaal lichaam is en dan zijn er mensen met een handicap die allemaal vervelende rare lichamen hebben waar we dan last voor hebben. Dan moeten we daar rare aanpassingen voor doen. Dat is heel vervelend allemaal. Dat is natuurlijk ook een illusie. We hebben allemaal lichamen die van elkaar verschillen en die ook doorheen de loop van ons leven helemaal anders worden.
Ja.
Ik zeg wel altijd van, handicap is een van de meest poreuze van die identiteitscategorieën. En eigenlijk is het dus, vind ik het gekke, dat het soms de categorie is waar mensen het minst over weten, of het minst bij betrokken zijn, of het minst mee te maken willen hebben, of het minst over lezen, of in activisme bij betrokken zijn. Omdat jij kan morgen wakker worden en een handicap hebben.
Ja.
Het is een ontzettend poreuze categorie. En ik vraag me soms af of het misschien dan dat is dat ons er dan ook angstig van maakt.
Ik kan me heel goed voorstellen dat dat meespeelt.
Is dat te ver van je bedshow is, dat je daar niet over hoeft na te denken. Want dat brengt gewoon bij heel veel mensen ook heel veel angst naar boven.
Ja.
Het haalt gewoon vaak een paar fundamentele dingen van hoe we over het lichaam denken en het beste onderuit. Van een soort controle over je eigen lichaam hebben en een soort ondeelbaarheid of een heelheid van het eigen lichaam. Een soort ook toch een onsterfelijkheidsgevoel dat we met z'n allen hebben. Dat als je maar genoeg gaat sporten en genoeg vegan eet en genoeg de juiste dingen doet, dat je dan beloond wordt met
een blakend lijf
dat alles kan. En dat alles kunnen ook de weg naar geluk is, dat zoveel mogelijk kunnen, dat in de beperkingen zelf, dat daar niks interessants te doen of te vinden is. Dus het zegt gewoon ook heel veel, dat is ook leuk aan handicap, om niet alleen naar de mensen met handicap te kijken, maar naar de spiegel terug te draaien, naar mensen zonder handicap. En waarom vinden mensen zonder handicap het vaak zo lastig om daarmee geconfronteerd te worden of om het te zien? En dat heeft denk ik soms echt met zo die zware psychologische angsten te maken, rond je eigen lichaam en rond vergankelijkheid en rond controle. Maar ook soms denk ik gewoon rond hoe onze sociale scripts lopen.
Mm-hmm.
En de handicap dat heel vaak roet in het eten gooit.
Van die sociale scripts, ja.
Van hoe we met elkaar groeten en de hand schudden, tot hoe we praten met elkaar. En er zijn opeens mensen tussen zitten die Tourette hebben, die van alles beginnen te roepen. Of iemand die geen handen heeft en die geen hand kunt schudden. Het klinkt eigenlijk helemaal heel belachelijk, maar als je in ons dagelijks leven kijkt, is het zo'n hele rimpeloze choreografie meestal. En zo hebben we het ook heel graag. Als er een ongemakkelijk moment is van, je geeft iemand een kus op de verkeerde wang of je zegt iets verkeerd tegen iemand. Dat zijn de momenten die we allemaal zo min mogelijk willen vermijden. En als je iemand met een handicap hebt, dan heb je eigenlijk een soort verhoogde kans dat soort dingen constant gebeurt. Dat je in situaties terechtkomt waar het niet rimpeloos verloopt, waar het niet smooth is, waar dat mensen struikelen of vallen of er iets verkeerd gebeurt of iemand rare dingen zegt of... En dat vinden gewoon mensen heel... Ze vinden het heel moeilijk om met dat ongemak om te gaan. Ze zijn het heel weinig gewoon om gewoon in dat ongemak te blijven zitten. En het te laten bestaan. En we zien wel. Ze dus denken een soort heel grote neiging om dat te regisseren. En dan netjes smooth te willen maken allemaal. Zo. En ik zeg nu mensen, maar ik heb het ook over mezelf. Want ik heb het mezelf ook al ervaren. Dat ik het zelf ongemakkelijk vind. Niet alleen voor mij, maar ook als ik bijvoorbeeld bij andere mensen iemand die Tourette heeft. Dan denk ik, dat ik heel de tijd opschrik als iemand begint te roepen. Dat ik merk, van ik zit ook met dat ongemak. Dus ik wil mezelf zeker in die groep vertrekken. Dus nu ik een handicap heb, dat ik zo daar dan allemaal geen last van heb. Maar je wordt geforceerd van erover na te denken. Of je wordt geforceerd van ermee bezig te zijn of zo.
Ja, ja, terwijl mensen zonder handicap een soort van kop in het zand kunnen steken en denken van oké, ik ben hier niet, ik merk dit niet en dit gaat niet over
mij. Ik heb
mij.
Niks te maken en zolang ik die mensen niet hoef te zien, dan heb ik er ook niks. En vaak is er wel een soort welwillendheid tegenover mensen met een handicap. Maar ja, want die mensen moeten dan wel de nodige ondersteuning krijgen. Of moeten die een uitkering geven. Dat zijn wel de deserving poor dan. Dus die moeten wel wat verzorgen. Zolang ik er maar niet meer echt iets mee te maken hoef te hebben. Of dat ik geen denkwerk moet verzetten. Hoe dat komt, dat de ruimtes waarin ik evenementen organiseer eigenlijk niet toegankelijk zijn. Of de manier waarop ik naar lichamen kijk eigenlijk helemaal niet openstaan voor mensen met een handicap. Of waarom ik me niet aangetrokken voel tot mensen met een handicap. Enzovoort.
Ja. Hier. Oké. Laten we overgaan naar onder andere consent, waar we het over hebben gehad. Mm. En onder andere ook over een interactie die wij met nog iemand anders hebben gehad. Naar aanleiding van de aangenamer aanraken workshops die ik geef.
Ja, daarom zitten we hier eigenlijk. Hè? Zo is het begonnen. Ja. Alleen, we kennen elkaar wel een beetje, maar dat was eigenlijk de aanleiding van het gesprek.
Van dit gesprek, inderdaad. Hebben. Omdat jij stuurde een mail naar... ik ga gewoon even zeggen Dennis en dan ga ik daarna checken of we zijn naam moeten blurren of niet. Naar Dennis, met wie ik samenwerk voor de aangename aanraken workshops. En daarin vertelde je... Puntje.
Dat is een goede vraag. Ik had eigenlijk de mail moeten herlezen. Wat was ik? Ik ga wel weer precies aan het vertellen. Ik heb ook heel lang gewacht met die mail te sturen. Omdat ik het ook niet per se heel makkelijk vond of zo, om die kritiek te uiten. Omdat het bij mezelf ook een tijdje duurde om de dingen op een rijtje te zetten. Van wat gebeurde er nu? Of er zit er een gevoel bij mij. Maar wat is dit nu precies? En ik ben dan altijd iemand die dan 2 jaar gaat nadenken. En dan het gaat uiten in plaats van het eerst te uiten of zo. En ik merkte dat ik in die aangename aanraken workshop zat en dat op zichzelf een heel boeiende ervaring is. Dat ik vandaag de dag nog altijd heel veel aan heb. En dat ik zeker die Wheel of Consent nog heel vaak in interactie sta met mensen. En denk van, wacht eens, wat zou ik doen als ik aan de Wheel of Consent heb? Mm-hmm. En dat op het moment dat ik in de... We deden een oefening waarbij dat ik, denk ik, in de gevende positie zat.
Ja, er is een oefening waarin je elkaar aanraakt, elkaars handen aanraakt. En degene die aanraakt, raakt aan voor diens eigen plezier. Dus normaal als je iemand anders aanraakt, even een korte intro tot Wheel of Consent. Vaak als we mensen aanraken, doen we dat voor het genot van de ander. En dit was een oefening in, hey, ik raak jouw handen aan en dat doe ik helemaal voor mijn plezier. Was dat de oefening?
Nee, ik denk dat dat ik iemand moest masseren. Dus, en dat de ander, die was het.
Dus,
en
dat, dus je raakte wel die ander aan voor het plezier van de ander. Yes.
Dus die ander, dat denk ik dat ook centraal stond daarin. Van, ik raakte die andere aan voor het plezier van de ander. Ja. En er was een heel nauwgezette manier van dat te beschrijven in de workshop. Het was niet gewoon van, ja, ik wil je in mijn rug masseert of zo. Het ging er echt over van heel precies te beschrijven. Wat is het nu dat je wilt en hoe hard en hoe zacht en waar precies... en van die andere, in mijn positie om daar te luisteren. En ik merkte dat ik gewrongen zat in mezelf van, hoe moet ik dit nu doen? Want moet ik nu vragen of ik die persoon die ik aan het masseren ben, ook met mijn rechterhand mag aanraken? Want consent staat hier centraal in het workshop en vragen rond hoe wil je aangeraakt worden? Wil je wel aangeraakt worden? En ik weet dat er heel veel mensen zijn die het onprettig vinden om door mijn rechterhand aangeraakt te worden. Dat is een gegeven. Dus misschien moet ik het vragen. Langs de andere kant zat ik in twijfel, want ik vind niet dat ik een soort extra consent moet vragen, meer dan iemand anders. Dus als je dat denk ik voor andere minderheidsgroepen ook niet zou doen.
Ja.
Ik ben trans, dus dan moet ik vragen, wil je wel door een transpersoon aangeraakt worden eigenlijk?
Daar is het al heel snel heel duidelijk van, ja, maar dat is belachelijk. En hier...
Ja, daar komt het probleem denk ik ook naar ons daar, in sommige cirkels veel bewuster van zijn, komt het idee van, er zit een moeilijkheid, dan veel meer bij de andere persoon te liggen. Ik neem nu wat trans als voorbeeld, maar ik denk dat er ook wel andere voorbeelden van te vinden zijn. En dan zien we de andere persoon als degene met het probleem. Oh, je bent transfoob, of je bent racistisch,
ja,
of je bent...
Ja, exact.
En jij moet gaan werken aan waar komt dit vooroordeel vandaan. En als dit conflict zich uitspeelt binnen een groep, ja, dan gaat de groep mee interveneren en draagt mee voor een stukje de verantwoordelijkheid van... Dit zijn een soort maatschappelijke sociale aannames waarmee we zitten en waarmee dat allemaal gesocialiseerd zijn en waar we moeten werken. En mensen met een handicap hebben over het algemeen, ik zal voor mezelf spreken, maar ik denk wel dat echt wel breder trekken, wat heel erg geleerd van het ongemak van de ander te accommoderen. Mm. Dus dat ik heel erg, bedacht ik mij nadien, daarom dat het ook zo'n leerzaam voorval was, bedacht ik mij nadien dat ik het altijd gedaan heb eigenlijk. En dus ik zat over twijfel tussen, moet ik nu iets vragen, moet ik nu iets niet vragen? En ik heb uiteindelijk gezegd, vind je het fijn als ik je met beide handen aanraak? Ik dacht van, ja, dan benoem ik het verschil niet. Dat vond ik weer heel elegant opgelost van mezelf. maar het is natuurlijk dat ik ook altijd die elegante oplossingen dan ga zoeken. Mm-hmm. Dus ik benoem het verschil niet. Maar langs de andere kant maak ik iemand anders misschien ook niet onprettig. Dus dan steek ik letterlijk mijn hand uit door mijn hand niet uit te steken. En ik weet al niet meer wat die persoon zei. Ik denk dat hij er waarschijnlijk ook veel minder mee bezig was dan dat ik daarmee bezig was. Dus die massage ging gewoon voort. En ik sprak daar... Ik zat hem een beetje mee in mijn maag. En ik sprak dan een tijdje later erover met Dennis. En wat vroeg ik ook alweer? Ik denk dat ik had dat voorbeeld en ik vroeg aan Dennis van... Ja, vind je eigenlijk dat ik dat zou moeten doen of zo? Ja. Of, en ik had eigenlijk verwacht van een soort extra push te krijgen. Van nee, natuurlijk niet, vanzelfsprekend. Hè. In zo'n ruimte zou het eigenlijk vanzelfsprekend zijn dat je niet die verantwoordelijkheid moet dragen voor het mogelijke ongemak dat andere mensen over jouw lichaam zouden hebben. En ik geloof dat Dennis iets zei van ja, in zo'n workshop is het misschien wel beter om dat wel te doen. Want ja, het, in de eerste plaats gaat het natuurlijk over consent, dus je wilt niet over iemands grenzen gaan. En ik denk dat ik toen ook geknipt van, ja, dat is wel waar eigenlijk. Mm. Ja, klopt. En dat je dan zo, het soort gesprek dat je dan zo naar huis van had, en ik zo, hè, wacht.
Iets zit hier niet lekker.
Iets klopt hier niet, maar waar worstel ik nu eigenlijk mee? Wat is het? En het heeft me best wel een tijdje geduurd om erover na te denken. En ook door die analogieën te trekken, zoals ik bijvoorbeeld daarnet zei over iemand die dan trans is, denk ik van, ja, maar wacht eens, dit klopt niet, want dit zou je niet zeggen tegen iemand van kleur of iemand die trans is. Van ja, maar als er iemand in de groep zit die het niet prettig vindt om door iemand van kleur aangeraakt te worden, dan moet jij maar, dan maar vragen op voorhand of zo.
Ja.
Ben ik zelf door dat proces gegaan van ook naar mezelf te kijken van hoe verhoud ik me tot aanraken? En zeker de momenten waarin niet ik aangeraakt word door iemand anders, maar waar ik ook iemand anders aanraak. En dan merk je gewoon dat zelfs in de simpele dagdagelijkse dingen zoals een hand geven, dat er een soort onuitgesproken overeenkomst is. Maar ja, ik ga nooit mijn rechterhand geven om als ik de hand schud. Ik zal dat misschien wel doen, maar dat is dan een beetje mijn stout karakter. Mm. Dat is dan als ik een glaasje op heb en ik denk, oh, ik sta op mijn receptie en ik verveel mij en ik heb zin om te choqueren en dan ga ik die vervelende persoon naast mij mijn rechterhand geven. En dat is dan maar dat is iets helemaal anders dan dat een soort iets normaal is. Dat,
yeah.
Dat ik uiteraard mijn rechterhand mag gebruiken om iemand de hand te schudden. En dat is heel duidelijk niet zo. En op het moment dat je dat niet doet, dan valt de sociale interactie stil. En dan zitten we terug bij die scripts of zo, waar ik het net over had.
Ja, en het ongemak.
Het script is niet het ongemak. Dan weten mensen niet wat ze moeten doen. Dan, het ongemak is er sowieso, want mensen moeten van hand wisselen. Want ze komen bij rechts en ik kom bij links. En dan zie je al mensen zo de hand alle kanten uitgaan. En ik anticipeer daar al op. En ik hou mijn hand al langs de andere kant. En ik merkte van, ja, ik verzet heel veel werk. Niet alleen door andere mensen niet aan te raken op de manier dat ze niet willen, maar ook nog een keer om al die interacties heel smooth te laten verlopen, door te anticiperen. En ook gewoon dan door de rest van mijn verschijning of gesprek of fysieke aanwezigheid te overcompenseren van, dit is wel een heel prettige interactie dat je eigenlijk met mij hebt, want er was al een momentje dat je ongemakkelijk voelde, maar kijk eens hoe charmant ik voor de rest allemaal ben, dus dat is alweer vergeten.
Ja.
En er is ook best wel onderzoek naar, hoe heet ze ook alweer? Lydiard, denk ik, heeft een artikel geschreven over de aesthetic and emotional labor die mensen met een handicap in relaties en in intieme relaties ook verzetten. Maakt niet uit van welk gender, dat er een extra soort burden of aesthetic and emotional labor is van andere mensen constant te accommoderen in hun ongemak, zowel in het visuele als in aanraking, als in hulp die nodig is,
ja,
om jezelf nog sociaal enigszins viable te maken, dat je heel dat extra werk moet verzetten. Dus ik kwam tot dat inzicht over mezelf en ik was er eigenlijk heel boos over. En ik dacht, hey, verdomme, ik heb mezelf goed liggen gehad al die jaren. Ik heb alles maar zitten doen. En dat is natuurlijk ook een kracht dat je dat kan.
Mm.
Maar er zou geen verplichting achter moeten zitten dat ik het voor mezelf moet doen. Tot die conclusie ben ik gekomen in de tussentijd en ik probeer dat ook in te zetten. Maar ik ben ook naar intiemere vormen van aanraking beginnen kijken en ik realiseerde me echt, ik denk dat ik ook een stukje in de krant over geschreven heb. Ik dacht echt van, oh my god, als ik de vergelijking gaat trekken tussen hoeveel mensen mijn vagina hebben aangeraakt en hoeveel mensen mijn arm hebben aangeraakt, dat is eigenlijk echt totaal buiten proportie.
Ja.
Dat is iets helemaal fout. Dat is heel disproportioneel. En dat gaat natuurlijk om een soort ongemak van mensen die niet durven aanraken, mijn hand dan, niet willen aanraken. Niet. Maar ook de andere kant op, dat ik ook dat ongemak accommodeer, want ik denk van, oh ja, iemand zal het waarschijnlijk niet prettig vinden als ik iemand aanraak met mijn rechterhand of dus dan doe ik het maar niet, want ik wil deze interactie zo smooth mogelijk laten verlopen. Ik wil niet dat we hier in bed liggen en dat we dan op weet ik veel was botsen en dat er dan een discussie en een gesprek is. Dat probeer je dan vaak te vermijden als mens. Dus ik probeer dat dan zo zachtjes mogelijk te laten verlopen, zodat niemand er last van heeft. En daar ben ik ook mee gestopt. En dat is dat kwam eigenlijk wel tot een heel prettige. Ik heb ook een paar heel goede ervaringen rond gehad van, niet alleen goede ervaring, je komt inderdaad wel op moeilijke plekken terecht. Maar dat is natuurlijk altijd als je iets met een zekere oprechtheid begint te doen, dat je merkt dat, ja, dit is heel kwetsbaar. Of dit is, het feit dat ik dit nu zet is oprecht of zo. Dus daar kan heel veel afwijzing in zitten. Maar de keren dat het dan wel goed loopt, leidt dat ook tot een ontzettende verdieping.
Mm.
Dus ik heb dus een paar heel mooie aanraakervaringen met mijn rechterhand gehad. Ook een paar heel mooie erotische ervaringen gehad met mijn rechterhand. Die er denk ik nooit geweest zouden zijn zonder heel de voorgeschiedenis die ik net beschreven heb. Dus op zichzelf was het best wel een boeiend proces. Maar ik denk dat ik ook de mail dan terugschreef met een beetje de vraag van... Hoe kijk je tijdens in eerste instantie, maar ook jij, hoe kijk je ernaar van hoe dat je dat zou aanpakken in de workshop als je daar nog een keer tegenkomt of als mensen met een beperking zijn en dat er zich misschien luid op zoiets zou plaatsvinden of hoe dat jullie dat dan in jullie kader plaatsen over aanraking. Want je kunt mensen natuurlijk niet forceren om aangeraakt te worden door iemand anders.
Nee.
En dat is ook niet, dat zou voor mij ook niet prettig zijn als iemand anders daar zegt dan, ja, nou oké, raak me dan maar aan als het echt moet. Want ja. Anders ben ik een ableist, doe het dan maar. Dat wil je natuurlijk ook niet.
Dus ja. Dat heeft ons ook heel erg aan het denken gezet. En dit is niet als een soort cop-out dat ik het er niet over wil hebben. Maar wat het voor mij ook weer zo duidelijk maakt. En dat is wat je allemaal voor mij ook in je mail benoemde. Is, we hebben deze inclusieve ruimtes. Het gaat over gender. Het gaat over etniciteit. Het gaat over andere dingen. En handicap komt altijd soort van onderaan bungelen. En dat was, voor mij was dat ook een ik had van, oh ja, tuurlijk, inclusief, dat zijn we. Mm-hmm. En toen kregen we deze mail van jou, toen dacht ik, ja, fuck it Marije, helemaal niet. Weet je, je bent het in je hoofd misschien, maar in de praktijk is inderdaad ook, is inclusiviteit, in theorie ben ik het, maar de praktijk is een heel ander verhaal. Dus dat was daar, dus dat vond ik ook een hele interessante, mm-hmm. Interessant. Het klinkt dus weer zo'n algemeen woord, maar het zette me heel erg aan het denken daarover. Over wat inclusiviteit daadwerkelijk inhoudt. En inderdaad ook over dat vlak waar inderdaad, weet je, bepaalde lichamen willen we wel aanraken. Omdat we hebben geleerd van, oh, dit zijn mooie lichamen, dit zijn aanraakbare lichamen. Maar er zijn ontzettend veel lichamen die niet in dat speciale, dat nauwe model passen, zeg maar. En hoe gaan we om met het feit dat deze workshop gaat over het aanraken van elkaar en daar vrijheid in vinden. En hoe gaan we om met het ongemak wat er soms is. Want ik kan niet opeens zeggen, oh, we vinden het allemaal fantastisch. Want daar zijn we helaas nog niet.
Je kunt met een soort toverstokje alle sociale vooroordelen wegwissen op het moment dat je in een ruimte bent.
Nee, dat zou fantastisch zijn. En dus het is inderdaad zoeken van hoe maken we, hoe zetten we inclusiviteit vooraan. En gaan we om met het ongemak wat er is. Dus niet alleen zeggen van oké, als je je ongemakkelijk voelt, tenminste, dat is in mijn, dat zo zie ik het. Als je je ongemakkelijk voelt, ga dan maar weg, want dan ben je verkeerd bezig en dan ben je ableist of wat dan ook. Maar wel dat ik zeg van oké, dat ongemak is er. En onderzoek het eens wat dat nou eigenlijk is. En waarom, en dan denk ik dat we op een plek komen waar ruimte kan zijn. Ja, maar waarom voel ik me eigenlijk ongemakkelijk? Wat zit daar dan? En ik denk dat hopelijk ons verder brengt.
Dat is ook zo. Ik moet aan twee dingen denken, namelijk ja, wat je zegt klopt. En dat kom ik ook heel erg, bots ik soms heel erg tegen in de queer ruimtes waar ik ben, in de feministische ruimtes waar ik ben. Het is heel vervelend. Als je die disability-bril hebt gezet, dan zie je opeens overal van, ja, maar er zijn helemaal geen mensen met een beperking en de ruimte is niet toegankelijk en er zijn geen tolken en er wordt niet aangegeven dat voorzieningen mogelijk zijn. En dan merk je van, oké, ik hoor die duidelijk niet 100% tot de community. Want ik ben nu toevallig de ene gehandicapte waarbij het heel makkelijk is. Ik kan overal binnen, je hoeft geen grote aanpassingen voor mij te doen. Of het programma korter te maken. Of ik kan gewoon mooi babbelen. Je hoort aan mij niks, je ziet aan mij eigenlijk bijna niks. Als ik zo langs deze kant zie, dan heb je niet eens dat ik gehandicapt ben. Dus ik raak in die ruimtes wel binnen en ik zie dat heel veel mensen in die ruimtes niet binnen geraken. En dat is soms gewoon heel pijnlijk om te zien. En ook omdat je vaak heel alleen staat in de strijken. Het is niet het eerste mailtje dat ik in mijn leven stuur. Ja. Ik heb al heel veel mailtjes gestuurd naar ruimtes waar ik een thuisgevoel heb of me goed bij voelde. Zeggen nou ja, maar eigenlijk zijn je toiletten niet rolstoel toegankelijk, ondanks het feit dat je zegt dat je inclusief bent. Dus dat is er niet eigenlijk in de beelden die je gebruikt om evenementen aan te kaarten. Zie je alleen maar jonge, strakke, gezonde lichamen staan. En je zegt dat je inclusief bent, maar denk nou over de representatie van wie dat er aantrekkelijk is en wie dat er niet aantrekkelijk is. En dat is iets dat ook in queer milieus vaak nog helemaal niet gedeconstrueerd hebben. Absoluut niet. En het kan al heel erg helpen als ik bijvoorbeeld weet van, oké, de mensen die deze workshop organiseren, hebben hier een notie van. En ik kan ervan uitgaan van, ja, die hebben er een notie van, die hebben er wat kaas van gegeten. Als ze zich iets voordoen, dan moet ik dit niet alleen oplossen. Dan is het een soort structuur en er zijn mensen die er wat kennis over hebben, die er mee over gaan nadenken of er mee gaan staan. Want ik denk dat dat een soort, voor veel mensen die gehandicapt zijn, een fundamentele ervaring is dat je altijd alleen staat.
Ja.
Met die ervaring en met die, in die conflicten. Omdat niemand anders de boeken gelezen heeft. Of de websites, of de blogs, of de Facebookpagina's, of de comics. Dus jij moet daar vaak alleen voor vechten. En dat kan heel vermoeiend worden. Om ook om altijd de zeurende gehandicapten te zijn. Mm-hmm. Die op de laatste rij zitten. En zeggen, ja, heeft er iemand aan de gehandicapten gedacht? Mm-hmm. Dat is ook geen leuke rol. Zeker als je dan mensen ziet kijken en denkt van... Oh.
Ja.
Het is ook heel vaak dat, ja, ik ben theoretisch inclusief. Uiteraard vind ik dat mensen met een handicap erbij mogen zijn. Maar wat dat in de praktijk gebracht moet worden, en dat is handicap een van de moeilijkere bij, want dat kost moeite, dat kost aanpassingen, kost vaak ook geld, kost kennis die niet iedereen heeft, om dan ook effectief toegankelijk te maken. En het andere is, en daar worstel ik dan een beetje mee, als je zegt van, en dat kan dan inderdaad een conflict, of een, als er een moeilijkheid of een ongemak is, dan kun je daar ruimte voor maken om daarover te praten En over na te denken en zo. Maar dan denk ik, ja, maar vaak gaat daarin... Ik weet ook niet hoe je het anders moet doen. Hè? Mm-hmm, dus ik vind het een goed voorstel. Mm-hmm. Maar het leerproces gaat daar aan de andere kant liggen.
Ja.
En dan moet ik of zo één voor één Vlaanderen en Nederland leren van met hun ongemak om te gaan. Het leerproces in dat soort interacties, nu in dit geval dat we net beschreven hebben, lag het leerproces wel een heel stuk ook aan mijn kant, dus dat was interessant. Maar heel vaak ligt het leerproces bij de persoon die geen handicap heeft en die moet dan een persoonlijke groei doormaken. En soms is dat ook heel tof en heel fijn en heb ik daar zelf ook wat aan. Maar dan moet ik denken aan, ik kan de hoeveelheid keren niet tellen dat ik met iemand iets heb gehad of geslapen heb en dat ik nadien de reactie krijg, ik heb zoveel geleerd. Ik heb mezelf echt een heel proces moeten doorduwen om met jou naar bed te kunnen gaan.
Ja,
Ik, dat is heel fijn dat jij een heel proces moet doorgaan om met mij naar bed te kunnen gaan.
Maar hallo.
Ik dacht dat ik het helemaal niet ging kunnen, maar eigenlijk was het wel leuk. Dus dat is iets wat je vaak tegenkomt en dat inderdaad een hoop mensen wel dat werk naar willen verzetten en naar zichzelf beginnen kijken en dingen in vraag stellen. Maar het is soms ook heel vermoeiend om altijd iemands leerproces te moeten zijn in heel veel interacties.
En even voor de duidelijkheid, voor mij in deze situatie zou jij het leerproces niet hoeven doen. Mm-hmm. Ik vind dat wij dat als organisatoren, dat onze verantwoordelijkheid is om daarmee om te gaan. En dat is inderdaad de kennis die wij ons moeten bijbrengen om daar iets mee te doen. Want jij komt daar voor jouw eigen dingen. Dus jij bent absoluut niet verantwoordelijk voor het leerproces van anderen. Dus in dit voorbeeld, in deze situatie, heb ik zoiets van, wacht even, ja, er is een leerproces. En wij moeten dat faciliteren als facilitatoren met elkaar. En daar is niet iemand verantwoordelijk voor die daar absoluut niet om gevraagd heeft. En die daar ook helemaal niet zit met die rol. Want dat is, als we het dan hebben over emotional labor of what kind of labor. Ja. Vind ik dat onze taak. Als mensen die dat die ruimte maken. En onze verantwoordelijkheid. Net als dat op andere vlakken ook zo. Stel dat iemand met iets anders daarbij komt. Als we het hebben over, weet ik veel, een transpersoon vraagt om gemasseerd te worden. Iemand zegt, oh, ik vind het heel moeilijk. Dat kan ik niet. Die persoon daar, die is daar niet verantwoordelijk voor. Want precies wat jij zegt. Je hebt al zo vaak die confrontatie gehad. Dus wij moeten daar wat mee doen als organisatie. Dat zie ik, tenminste, ik vind dat echt een heel belangrijk.
Ja, ik vind het wel heel fijn dat je dat zegt, want dat lijkt me inderdaad wel. En dan denk ik ook van, het feit dat je misschien ergens op gaat rekenen, dat je in een ruimte komt waar dat er kennis daarover is. Ja. En inderdaad, wat ik net zei, van als er iets voorvalt, dat mensen die verantwoordelijkheid ook mee naar zich toe trekken, dat is gewoon ontzettend geruststellend. En als je dat beschrijft, dan denk ik ook van, dan voel ik ook meteen, want dat is een ervaring die ik niet ken. Dat is gewoon iets dat voor mij vreemd is of zo. Als ik in een ruimte kom die ik niet ken, om voor een cursus of een feestje of weet ik veel wat, dan weet ik over het algemeen dat mocht er zich iets voordoen dat ik alleen sta om het opgelost te krijgen of om iemand anders ongemak op te vangen of om daar een gesprek over te hebben.
Ja.
Om de andere mensen er vaak dan voor spek en bonen bij staan of zoiets. Van, hier heb ik nog nooit over nagedacht.
Dus... Oh, jij praat hier heel goed over. Nou, weet je wat? Wat fijn. Oh, dit wordt al opgevangen. Nou,
laat haar de uitleg maar doen. Want zij heeft het zichzelf aangeleerd om dit soort dingen op te vangen.
Ja, ja.
Dus ik zeg altijd van, ik denk dat een van de dingen die mij het meeste zou helpen in mijn leven, om de kwaliteit van mijn leven te verbeteren, is dat iedereen nu één goed kwalitatief disability studies boek gelezen zou hebben. Mm. En daar gewoon een beetje de basics van zou kennen.
En dan heb ik een hele flauwe vraag voor mensen die dan hier luisteren en iets hebben van, ja, wacht, ik ga mijzelf ook bijspijkeren. Is er een bron dat je zegt, nou, als ik één of twee bronnen mag aanraden, wat voor iedereen basiskennis is, wat zou dat zijn?
Wat ik heel lastig vind, is dat er ontzettend weinig is in het Nederlandstalig taalgebied. Dus ja. Hetgeen dat ik natuurlijk heel vaak zit te lezen en allerlei heel zwaarte, onmogelijk te verteren, academische teksten in het Engels. Maar ik denk, misschien is, ik weet niet of je links op je website.
Ja, we hebben show notes, dus daar dus, kan ik links
op. Het lijkt me wel leuk, ik kan wel wat dingen doorsturen van wat blogs en wat YouTube-kanalen en zo. Dus ik denk dat dat nog wel de makkelijkste manier is om die kennis over te brengen of zo, omdat je dan ook in een heel zwaar artikel zit. Maar als het doctoraat waar dat ik nu aan zit te werken ooit af is, dat is een detail in de marge, dat doen we zo wel eventjes, dan is mijn volgende plan eigenlijk om, om een boek te schrijven over handicap in het Nederlands. Mm. En ook een beetje het kruising, hetzelfde wat we met veel lakens doen tussen wetenschappelijk onderzoek en persoonlijke verhalen en interviews met andere mensen, maar dan rond de handicap. Dus laten we hopen dat over 2 jaar dat ik een boek heb dat ik dan kan pitchen.
Ja, ja.
En dan moet iedereen gewoon dat boek 1 keer lezen en dan heb ik geen last meer.
En dan is het gewoon klaar.
Dan zijn we er allemaal klaar mee en dan kan ik naar een volgende thematiek over.
En ik zit trouwens ook te denken, de podcast Ziek van Tamar Doornen, die is ook heel erg informatief. Dus dat is ook, zeker als je van podcast houdt, kan ik die absoluut aanraden. Dus die staat ook in de show notes. En dan wilde ik nog iets anders zeggen. Oh ja, wat ik ook een hele tof vond. Ik heb jouw Facebookpagina even ter voorbereiding doorgestruind op allerhande links.
Ja, nou, sorry. Wat stond er daar allemaal?
Nou ja, ik vond het dus een ontzettend interessant. Nou ja, en dus het was dus weer een confrontatie met Marije. Waarom heb je hier zo weinig over nagedacht eigenlijk? Denk je dat je dingen weet, maar je weet het niet. Een heel tof YouTube-gesprek van, ik heb het opgeschreven, hoe heet ze ook alweer? Hanna?
Ja, ik weet niet hoe ze mij achternaam, maar het is een soort ronde tafel
gesprek. Ronde tafel gesprek over seksualiteit
en disability.
Ja, en dating, relationships en sexuality. En toen dacht ik, ja, maar dit is ook wat iedereen moet zien.
Dat is zeker een van de links die ik je zou doorsturen. Ja. Omdat het ook zo toegankelijk en leuk is. En mensen die gewoon hun eigen verhaal aan het vertellen zijn. Maar die wel een inzicht geeft over wat is het om met een handicap op Tinder te gaan. En wat gebeurt er dan? En wat voor vooroordelen? En hoe ook denken mensen erover na van, ja, zit ik met een rolstoel op de foto als ik op Tinder ga? Laat ik het weten als ik aan het ballen ben met iemand? Wanneer laat ik het dan weten? Vind ik dat je dat eigenlijk niet moet laten weten aan mensen, omdat dat gewoon is wie dat ik ben? Maar dan ga ik dan naar café en heb ik dan de kans dat iemand mij gewoon laat zitten als ik daar zit?
Ja.
Dus dat soort van die heel persoonlijke dingen, zo, die denk ik die vaak onzichtbaar zijn als je er zelf niet mee geconfronteerd wordt.
Ja.
Die worden daar heel zichtbaar in ons dagelijks.
Ja. Ja, echt heel erg tof. Echt absoluut een aanrader. Ja, staat ook in de show notes. Ja.
Ja, en het is natuurlijk de vraag van waarom we dat allemaal niet weten of zo. Waarom we deze gesprekken hebben over seksualiteit en over gender en over ethnicity. En zelfs een stuk daarvan doorcijpelt tot in de mainstream media. Maar dat dat voor handicap zo moeilijk is om het zichtbaar te maken of het verkocht te krijgen. Of dan wordt heel vaak gezegd, ja, disability is not sexy.
Ja. Ja.
Oei, ik moet hoesten.
Nee, dat zit me dus ook nog steeds af te vragen.
Slokje water.
Ja, neem vooral een slokje water. Of dat er ook, en dat ik zit te denken aan een symposium wat ik een paar jaar geleden heb georganiseerd voor seksologen, waar het ook onder andere ging over seksualiteit en handicap, seksualiteit en beperking, volgens mij noemen we het zo.
Maar dat is ook prima hoor.
Ja.
kan ik mee leven.
En dat we daar ook sprekers hadden. En dat het heel tof was, maar dat er ook een soort van, en daar zit ik soms ook over te denken als we het hebben over ruimtes of inclusieve de ruimtes, dat als er dan iemand is, dat er bijna iets is van, oh, heel speciaal, oh, we gaan nu heel erg naar jou luisteren. Want jij, precies wat jij zegt, ik wil niet het voorbeeld zijn voor mensen, want ik ben niet het voorbeeld, ik ben in één. Maar dus soms dat er zo'n soort van, dat het of is van, oh, ik weet hier niks, ik ga hier niks mee doen, of dat er een soort van adoratie is zo van, wauw.
Jij ademt en je zit op een podium.
Ja, of je komt naar deze workshop, wat dapper. Zoiets of zo. Die vibe voel ik soms ook een beetje.
Ja, sowieso. Dat is dan een soort ander Dus als het dan over de stereotypen rond handicap gaat, dan heb je zo de supercrip die inderdaad, dat je bewonderd wordt het feit dat je naar de supermarkt bent geraakt die dagen, dat mensen dan inderdaad ook komen zeggen van, goed, goed voor jou dat je hier bent, zo knap dat je tot hier, ook als je op een feestje staat en zoiets hebben van, proficiat dat je niet, dat ik zou mezelf thuis opsluiten als ik in jouw situatie zou zijn. En dan denk je van, nee, je zou je helemaal niet thuis opsluiten als je in mijn situatie zou zijn, want je zou zin hebben om naar een feestje te gaan. Dus ja, dat is inderdaad zo die supercripping van, ja, dan mag ik ook niks zeggen en niks vragen. Wat ik zelf heel erg merk als ik bijvoorbeeld presentaties geef rond handicap, ook op academische congressen, zeker in de geschiedenis waar mensen daar vaak ook geen kaas van gegeten hebben, dat er een soort doze stilte valt na mijn presentatie en dat mensen geen vragen durven stellen. Want ook vanuit, we gaan niet de verkeerde termen gebruiken of zo, maar ook van, oh, er is hier dan eens iemand met een handicap tot op het podium geraakt dat voor de rest niet toegankelijk is. Dus ja, dan moeten we misschien wel een beetje aardig zijn of zo. En een van de beste momenten, denk ik, op het podium dat ik dat ooit gehad heb, was toen, wanneer was dat? Dat was iets dat Simone van Sarels georganiseerd had over onze theatervoorstelling. En er ging een avond over disability. En ik stond toen met 3 mensen op het podium die allemaal een handicap hadden, allemaal een andere handicap. En dat was een van die momenten dat ik dacht van, ja, oké, ik moet hier niet die kar alleen trekken. En ik ben niet de moedige gehandicapte die wel mooi langzin, volzinnen kan praten en zo. En ik ben niet verantwoordelijk om alles te doen. En wat dat ik ben, is voor een stukje tot een norm. Ik kan hier gewoon zitten en over mezelf praten en iemand anders vult aan. En wat dat je misschien ook bedoelt met dat rond de tafel gesprek over sexuality en disability. Ja. Je hebt omdat er 5 of 6 mensen aan tafel zitten, waardoor dat veel normaler wordt. In plaats van dat je een soort eenzame, supergehandicapte met een cape hebt uitgenodigd, die daar dan ook een verhaaltje mag doen, omgeven door alle mensen die geen handicap hebben en die je dan naar moeten luisteren of zo.
Ja.
Dus ik denk dat het ook een beetje dat is van, je kunt niet met 1 gehandicapte werken en dan denken dat de problematiek opgelost is of zo. Er is gewoon een heel divers veld aan mensen met allemaal meningen en verschijningsvormen en belevenissen en andere intersecties en identiteiten. En je zou die eigenlijk allemaal aan het woord moeten laten over verschillende onderwerpen. En dan zou je een soort, ja, de normalisering is echt een heel erg lelijk woord, dus dat wil ik hier niet gebruiken.
Dat woord, sorry?
Ik wou normalisering zeggen, maar dat is echt een heel lelijk woord. Ik zou niet genormaliseerd willen worden, maar dan krijg je misschien een soort van zelfsprekendheid meer. Dat een soort, dat mensen daar zitten en mee aan tafel zitten en mee het gesprek voeren of zo.
In plaats van dat je de uitzondering bent en die ene persoon die komt praten en iets vertellen. Ja.
Terwijl natuurlijk ook voor een stukje, denk ik, als het over handicap gaat, dat ook wel zelfsprekend zou moeten zijn dat er dan niet ook iemand met een handicap is uitgenodigd om naast de professionals of de experts iets over handicap te komen zeggen, maar dat gesprek grotendeels in handen is van mensen met een handicap. En ik heb het gevoel dat dat voor mensen met een handicap ook nog altijd heel moeilijk is om die switch te maken. Mm. Dat nog vaak gebeurt, van dat er dan toch voornamelijk professionals en experts aan het woord zijn.
En nog iemand.
En dan is er, want ja, we kunnen natuurlijk niet een avond over handicap hebben zonder een gehandicapte erbij. Dan hebben we ook nog iemand met een handicap en die mag dan, die is expertise en is dan ook mijn eigen ervaring komen vertellen. En daar stopt die expertise dan of zo. Terwijl dat je natuurlijk misschien ook allemaal andere expertises kunt hebben. En dat je ook een panel kunt hebben dat die allemaal niet over handicap gaan, maar dat iemand een expertise in heeft over iets anders. En die ook een handicap heeft en daar dan over komt vertellen. Dat is denk ik van mezelf ook een van de redenen waarom ik zo lang gewacht heb om dat onderwerp aan te snijden.
Mm.
Ik ben altijd bezig geweest met dingen die met mijn lichaam te maken hebben. Ik heb over fitness geschreven, ik heb over gender geschreven, over seksualiteit geschreven, ik heb seksuele oriëntering geschreven, ik heb over, maar de handicap kwam altijd zo helemaal achteraan, langs de ene kant omdat ik zoiets had van, ik vind het heel moeilijk om een manier te vinden om over handicap te spreken zonder dat het heel problematiserend is. Het thematiseren is het bijna altijd al problematiseren, ook omdat de buitenwereld zo bekijkt. Maar ook omdat je dan de gehandicapte bent die over handicaps komt praten. En dat is dan je expertise of zo. Terwijl ik ook nog wel andere expertises heb. Dus ik denk dat het daarom bij mij dat ook belangrijk is dat je dan in je ander panel, weet ik wel, over BDSM ook niet over een handicap zit. En die komt gewoon over BDSM praten.
Ja. Hey, en wat is dan voor jou nu de shift geweest? Je hebt al een paar dingen tussendoor over verteld, volgens mij. Over dat je iets hebt, ja, maar nu ga ik dus wel het hierover hebben.
Nu moet ik in mijn onderbewuste gaan vissen. Wat borrelt er daar in dat woord als? Ik weet het niet. Ik ben dus aan een doctoraat begonnen dat over handicap ging. Maar dat is natuurlijk ook een keuze geweest. Dus, en ik wist van op het moment dat ik daarover ga beginnen schrijven en lezen, dan gaat het ook natuurlijk op persoonlijke manier naar boven komen. Dus als je misschien nooit een feministische bril hebt opgezet of zo, en dan opeens alles door die bril zien. Het is gender, is overal. Dat is met mijn handicap eigenlijk ook gebeurd. Maar het heeft dus best wel lang geduurd. Wat is daar de aanleiding van geweest? Misschien was ik uit mijn onderwerp. Ik had niks dat ik nog naar voren kon
zetten. Dus toen werd het maar...
Ik heb een fat activism groep gehad. Ik heb het over bisexuality gehad. Ik heb het over... Ja, oké, nu moet ik het wel... Ik heb mijn best gedaan om al de rest eerst te behandelen. Dus nu moet ik het wel onder ogen zien. Maar dat is ook gewoon een soort pijnlijk proces dat niet altijd leuk is. Het is soms leuker om die bril helemaal niet op te zetten en die dingen niet te zien en naar je queer feestje te gaan en denken, oh, ik zie helemaal geen probleem, ik voel me hier thuis. Omdat het natuurlijk iets is dat je terug een beetje je wortels doet intrekken. Zeker als je door hebt van mensen... en dat was denk ik ook wel misschien wat er gebeurde in de workshop, van mensen van die denken, oh ja, die hebben kennis en expertise en die zijn inclusief en die zijn gevoelig en die hebben er allemaal over nagedacht en zelfs daar werkt het niet. En dan soms zo, als ik denk van ja, als ik ergens in een doorsnee feest binnenwandel of een doorsnee ruimte binnenwandel, dan is mijn verwachting van, ik ga hier werk moeten verzetten om toegang te krijgen tot eenderbaal of tot de workshop, want de touwen die er liggen zijn niks voor mij, of ik ga zelf van alles mee moeten doen om de massage voor mij toegankelijk te maken, of weet ik wel wat. Dus dan is het een soort extra terugje van, zelfs mensen die heel veel weten over van alles.
En nog steeds...
zelfs die hebben er nog niet echt heel erg diep over nagedacht. Maar langs de andere kant, ik heb het dus ook 28 jaar niet gedaan.
Ja, ja.
Of toch niet op de manier waar ik er nu over nadenk. Je bent er altijd wel een beetje mee bezig, natuurlijk.
Ja.
Maar het is niet leuk om dan zo de rapporten te lezen, weet ik veel, seksueel geweld tegenover personen met handicap ligt zo aanzienlijk veel groter in ongeveer alle contexten en wordt minder aangegeven en totaal niet besproken. Daar word je niet blij van, natuurlijk. En we vertrekken ook heel vaak, als we over seksualiteit en handicap praten, vanuit een soort probleemsetting.
Mm-hmm.
Dat is een beetje de default, want er is een probleem en dat moeten we dan oplossen. En denk van, ja, er zit ook iets dat we zouden moeten kunnen keren op die een of andere manier. Mm-hmm. Dat is wel het idee van pleasure en oprechtheid of zo. Waar we bij iedereen anders vanuit vertrekken als we seksualiteit gaan exploreren. Of ook als we seksuele opvoeding geven. Dat bij mensen met handicap altijd vertrekt vanuit, het is moeilijk en het is problematisch en het is zwaar en het is ingewikkeld. En je wilt natuurlijk niet een soort rooskleurig plaatje maken waaruit dat je de moeilijke dingen weggomt. Mm-hmm. Je wilt mensen ook weerbaar maken om daarmee om te gaan. Maar het zou heel mooi zijn als dat niet altijd het vertrekpunt is. En in heel veel ruimtes waarin het dan wel toch over handicap en seksualiteit gaat, of als er eens een stukje in de seksuele opvoeding over handicap en seksualiteit gaat, is het bijna altijd vanuit die insteek van, het is een soort probleem. En ook vaak nog van, ja, dan moeten mensen met een handicap helpen op de een of andere manier om het dan toch mogelijk te maken.
Mm-hmm.
Of... Dus daar zou er ook ergens een shift moeten gebeuren. Ik weet nog niet hoe, ik zal er nog eens over nadenken.
Ja. Ik moet denken aan... ik heb een tijdje samengewerkt met Jacqueline Kool van Disability mm-hmm. Studies. En zij kwam bij de organisatie waar ik toen werkte presentaties geven over seksualiteit en handicap. En zij heeft ook een boek gemaakt waarin ze mensen heeft geïnterviewd over hun seksuele beleving. En één voorbeeld is me altijd bijgebleven. En dat deed me ook weer denken aan iets anders, dan kom ik zo. Over dat ze iemand sprak en die had zoiets van... Problemen, helemaal niet. Ik vind het heel fijn dat ik buiten al die normen val. Want ik heb nu alle vrijheid om mijn eigen seksualiteit vorm te geven. Zonder dat ik hoef me niet eens met die normen bezig te houden. Want die gaan voor mij niet op. Dus ik heb echt de meest fantastische seks. Want ik kan precies mijn seks maken die ik zelf wil hebben. En dat deed me denken aan jouw praatje over brainwash. Waar je vertelde ook over de creativiteit. Die we kunnen vinden of die er is als je kijkt naar groepen die buiten de norm staan. En dat deed me weer denken aan... Daar is die weer, Conor Habib, die ik altijd moet noemen in elke fucking podcast die ik maak. Maar toch, mijn grote goeroe... Nee,
geen vragen, Beth.
Maar die vertelde, die elke keer ook eens heeft van... mannen die hebben seks hebben met mannen. En de creativiteit die zij hebben ontwikkeld om de seks te hebben die ze willen hebben. Door naar parkeerplaatsen te gaan. Of door andere plekken, cruisingplekken of de seks die ze hebben. Omdat ze buiten die norm staan. En dat iets heeft in plaats van dat we afgeven op... Wat er allemaal verkeerd is. Kom op, dit is het. Wij maken onze seks zoals wij hem willen. Mm-hmm. En losers daar, die een beetje proberen de norm... dat is trouwens niet wat Jacqueline Kool zegt. Ik vond duidelijkheid, die zou dit nooit zo formuleren. Dit was Conor. En dan dacht ik, ja, dat is... Tenminste, als je dan hebt over het minder problematische... of niet problematische manier van er naar kijken. Ik vond dat echt een hele... Verfrissend vind ik ook een stom woord. Maar fijne andere manieren om te gaan kijken hiernaar.
Is ook, het woord dat daarvoor gebruikt wordt is disability gains. Het is dat je dus ook dat er van alles uit kan putten. Dat er ook een hele creativiteit in zit. En ik zeg dat ook altijd van, al lachend van al mijn vrienden heb ik waarschijnlijk het beste zelfbeeld. Terwijl ik waarschijnlijk het minst van de meest van die mensen in de norm val. Ik ben dik, ik ben gehandicapt. Zeker voor België ben ik ook te groot voor een vrouw. Dat is ook al helemaal niet aantrekkelijk. En dat heeft voor mij heel veel te maken met die handicap. Ik denk dat ik wel eens geschreven heb dat ik me dan een soort Robin Hood voel die in de bossen leeft inderdaad. En ik denk van ja, het conflict wordt op de spits gedreven tussen moet ik me naar normen plooien. Want je kunt je eigenlijk niet naar normen plooien, dus je wordt er heel erg mee geconfronteerd. En oftewel word je daar dan heel ongelukkig van en ga je heel hard proberen overcompenseren. Ofwel denk je van, ja, fuck it, dit is eigenlijk wel mijn ticketje naar een leven zonder dat ik moet wakker liggen van, hoeveel weeg ik, hoe moet ik eruit zien, hoe strak moet ik zijn, hoe moet ik... Want je kunt er niet in passen, het maakt niet uit wat ik voor de rest van mijn lichaam aanvang. Ik ga altijd buiten de norm hangen.
Ja.
Maar ik weet niet wat voor levensechte protheses er nog gemaakt gaan worden, maar ik zou waarschijnlijk nooit het geld hebben om die te kopen. Dus, dus daar zit ook een heel grote rust in, langs de andere kant. Want dat is eigenlijk heel fijn. Soms zeg maar, ik zou het iedereen aanraden. Mensen ook heel erg vreemd op. Maar dat is wel echt zo, omdat het gewoon een ontzettende vrijheid geeft van, oké, het hoeft niet, dus ik moet zelf beginnen knutselen en ik moet zelf op zoek gaan. En ik moet zelf... De tegenhanger daar een beetje van is, als het over handicap gaat, waarin het denk ik anders maakt dan mannen die seks hebben met mannen, is dat je daar soms heel alleen in bent.
Ja.
Dat het veel moeilijker is om er een soort community in te vinden. Er zijn gelukkig wel, zeker in Nederland, een handjevol hele leuke disability-activisten die ook een zeker feministisch en queer bewustzijn hebben. Dus er zijn wel wat mensen, maar... Zeker in seksualiteit, je kunt niet zeggen van, ik ga hier met mijn gigantische groep allemaal mensen met een handicap en wij gaan dan samen onze seksualiteit exploreren. Ja. Het zou mooi zijn, ik vind dat een mooi beeld dat je net geschilderd hebt. Ik zie van alles binnenkomen. Maar dat is niet zo voor de hand liggend. Nee. Dus die vrijheid, of dat ik ben hier een soort Robin Hood die in de bossen loopt, waar dat de wetten van het land niet gelden voor mij, is ook wel een soort eenzame positie. Er zijn geen merry men bij Robin Hood. Robin Hood loopt dan vaak alleen. Dus daarom kan ik... Maar in seksualiteit is dat ook hetzelfde. Het is gewoon iets niet dat ik mezelf heb aangeleerd. Of dat ik... Dus soms ben ik er ook niet zo bewust van, denk ik. Maar ik voel soms wel van... Ah ja, er zit een soort vrijheid en een creativiteit in mijn seksualiteit. Of als ik andere mensen hoor spreken over... Oh, dat vind ik over problemen. Dus ik denk van... hoe kan je daar nou een probleem van maken dan? Ik denk dat mensen met een handicap soms minder problemen zien. En meer potentie tot... Oké, dan proberen we iets anders. Dan doen we iets anders. Hoe werkt dit? Hoe voelt dat? Dus dat geeft zeker wel een grote vrijheid. En ook gewoon als het gaat over je gebruik van zintuigen. Op zichzelf gebruiken heel veel mensen in seksualiteit vormen van handicap om zichzelf belevenissen te geven. Ik denk heel veel technieken die in BDSM gebruikt worden gaan over restrictie en dingen niet kunnen gebruiken of dingen niet zien of dingen niet kunnen zeggen. Dus soms denk ik, maar ja, dat zijn eigenlijk allemaal kleine vormen van beperking die je zelf toegeeft om een diepere seksuele ervaring of een diepere relationele ervaring te hebben. Dus dat zegt gewoon al iets over het feit dat daar ook een creatief potentieel in zit, over hoe dat je seksualiteit kunt ontplooien en gebruiken. Het is ook omdat je een soort, zoals ik net ook zei, van ja, in die aanraking aan mijn rechterhand zijn misschien wel de meest erotische ervaringen die ik gehad heb het voorbije jaar, omdat het natuurlijk ook gaat over een plek die heel kwetsbaar is. Als je daar dan iets mee gaat doen, of daar rond open kan staan, kan dan net heel... Het kan het meest erotische in het bevestigende zijn wat dat er is of zo.
Ja, juist door die kwetsbaarheid.
Of ook heel geil zijn van... Ik weet niet, je is al zaad overal gehad, maar zaad op mijn rechterarm krijgen was misschien wel het geilste wat ik ooit gehad heb, terwijl dat ik nooit in een pornofilm of zo gezien heb van dat is nu iets dat je moet uitproberen, want dat is horny of zo. Dus... er zit zeker ook een soort potentie in, een soort creativiteit. En ik merk ook gewoon dat er soms iets raar zit in hoe je naar andere mensen hun lichaam kijkt. Ik heb mezelf dan niet aangeleerd van heel inclusief of open-minded te zijn of zo. Ik merk gewoon dat op een bepaalde manier er is. En dat is ook iets dat je kunt dan moeilijk... Ik kan het niet bewijzen, maar ik heb het gevoel dat dat heel veel met mijn eigen handicap te maken heeft. Mm-hmm. Dat ik gewoon ook een andere manier voel van hoe dat ik mij lichamelijk relateer tot andere lichamen. En dat precies dingen heel anders zijn dan bij andere mensen. Maar dat is soms iets dat je niet merkt van jezelf of zo.
Kan je een voorbeeld geven?
Ja, ik moet denken. Ik ben altijd heel slecht in voelen. Ik ben altijd heel goed in algemeenheden rondstrooien. Altijd heel slecht
in voelen. En ik heb mezelf juist getraind om meer te vragen naar voorbeelden. Zodat
ja, maar dat is heel goed. Want dat is ook veel zinvoller voor de mensen die luisteren. Dan kun je er een taal aan vastknopen. Gewoon dat... Ik merk dat hoe dat ik mij aangetrokken voel tot iemand. En zeker als er een soort seksueel verlangen is. Dat niet zo heel veel te maken heeft met hoe iemand eruit ziet of zo. En als ik dan mensen zo... hoor praten over andere mensen hun lichaam, of het ook zeker als het zo in stukken gehakt wordt of zo, dat is iets wat ik heel onbegrijpelijk vind, omdat ik dat zelf helemaal niet doe. Dat is helemaal niet hoe dat de aantrekkingskracht werkt.
Hmm.
Als ik bijvoorbeeld naar alle mogelijke online dating apps kijk, dat is echt heel gek voor mij, want ik kan daar niks over zeggen. Het is helemaal niet van, ik kijk daar neer op online dating apps, of ik bedoel, ik heb mensen die er allerlei fantastische subgroepen vinden en zich daar heel fijn mee vinden. Maar ik vind dat heel moeilijk, want ik kan daar niks over zeggen als ik gewoon een foto van iemand zie. Daar kan ik mij niet tot relateren.
Ja.
Dat doet helemaal niks bij mij. En dan is het natuurlijk gewoon ook het feit dat we seks aanleren vanuit seksuele opvoeding, hoe we over seks praten en hoe seks gerepresenteerd wordt, als een soort set van, weet je, toen weer met onze script, ja, een soort set van script die dat we volgen en dat er een soort aantal vaste handelingen zijn die dan gevolgd moeten worden. En dat die kunnen dan eventueel wat gemixt worden. Mm-hmm. Van achter naar voor.
Ja.
En als je zelf een handicap hebt of zelf slaapt met mensen die een handicap hebben, ja, dan lukken veel van die dingen al niet. Dus daar vertrek je, dat scenario valt sowieso al weg. Daarvanuit vertrek je niet. Dus je moet ook niet dan heel hip doen en dat gaan subverteren of zo. Het scenario is er gewoon mm-hmm. niet. Maar dat ik soms zeg van dat het gebeurt bijna automatisch, omdat niet een soort moedige daad van mezelf denk van ik ga mij tegen de normen verzetten of ik ga de seksscript eens veranderen of zo. Helemaal niet. Het is gewoon dat je vertrekt vanuit een positie waarin al die dingen eigenlijk al wel op de grond liggen en kapot zijn.
Ja.
Dus je moet zelf iets beginnen in elkaar knutselen.
Ja.
Dat was geen concreet voorbeeld, maar toch een extra uitleg.
Nee, maar het is wel. Het verduidelijkt wel meer. En kan je dan voor jou beschrijven hoe werkt aantrekkingskracht voor jou?
Heeft iemand mij deze vraag ooit al gesteld? Volgens mij niet. Hoe werkt aantrekkingskracht voor mij? Ik ben soms een beetje traag met mijn aantrekkingskracht. Niet altijd, het is soms heel instant. Maar vaak ben ik een beetje traag met aantrekkingskracht. Het duurt even voordat het bij mezelf binnenkomt. Dat wat ik ervaar dat dat aantrekkingskracht is. En het eerste waar ik het meestal aan merk is aan geur.
Maar dat is ook...
Ja. Dan begin ik opeens iemand zijn geur heel sterk gewaar te worden. En vaak heeft hij dan een soort truffelachtige ondertoon. En dan denk ik van, waar komt deze truffelachtige ondertoon van? Wat betekent dit? Maar ik vind ook heel... Of bijvoorbeeld iemand... Ik denk dat dat misschien een voorbeeld is. Als ik ga kijken naar de mensen met wie ik iets gehad heb in mijn leven. Daar valt helemaal geen lijn in te trekken of zo. Misschien dat dat er ook iets mee te maken heeft. Ik zie veel mensen zo steeds opnieuw hetzelfde type mensen mm-hmm. daten of zo. En bij mij gaat het echt alle kanten. Van groot naar klein, van dik naar dun, van man naar vrouw naar maaie. Dus ik heb precies niet zo'n heel duidelijk... een vooropgesteld plaatje van dit zijn de dingen die ik aantrekkelijk vind en die zie ik dan in iemand of zo. Mm-hmm. Dat kan echt... Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat er aan iedereen een heel soort uitgesprokenheid zit in hun belichaming. Misschien is dat, als je er een rode draad wil trekken, dat het dus wel iets te maken heeft met die belichaming, maar dan niet zozeer met hoe het dan is. Maar een soort,
hoe mensen in hun lichaam zitten?
Meer een soort intensiteit en eigenheid in de belichaming.
Ja.
Of zo.
Ja.
Dat dan.
Ja.
We zijn ergens gekomen.
Ja, dus geur en de belichaming. Ja, ik vind geur ook wel een hele goeie, inderdaad.
Ja, dat is echt heel sterk bij. Maar het kan ook het tegenovergestelde zijn. Dat je zo iemand ruikt en denkt, oh nee, dit gaat echt niet gaan.
Ja.
Ik weet niet hoe dat precies werkt, maar... Ja.
Maar dat gaat dus inderdaad niet via dating apps. Dat wordt moeilijk.
Nee, ik zou eigenlijk... Ideaal voor mij zou zijn een dating app waarbij dat je staaltjes van t-shirts toegestuurd krijgt in combinatie met een stuk stem.
Ja.
Als er iemand daar geld voor heeft om die app te ontwikkelen, dan ga je gang.
Ik kan me heel goed voorstellen dat het nog best wel goed zou werken. Misschien moeten dat is voor de hele revolutie in dating apps...
We gaan eindelijk rijk worden.
Ja, eindelijk.
Doen.
Na al dat gerommel in de marge.
Met die podcast die niks opbrengen.
Ja, we hebben al echt heel erg veel besproken.
Ja, zijn er nog dingen die ik wil delen?
Ja, zijn er nog dingen die jij wil delen?
Als ik erover nadenk, dan denk ik, ja, moet ik nog aan waar we even over begonnen zijn, over die consent.
Ja.
Misschien niet verder op in zijn gegaan. Dat ik het gevoel heb dat, en dan kom natuurlijk ook terug met veel meer andere oorzaken ook te maken op de hoge cijfers voor seksueel geweld tegenover mensen met een handicap. Maar ik denk dat die link er wel ligt, maar langs de ene kant de problematisering van iemands lichaam maatschappelijk. Dat je lichaam gewoon minder waard is, maakt je veel, denk ik, veel kwetsbaarder voor seksueel misbruik. Ik zit nu, het is een beetje natte vingerwerk, hoor, maar niet. Er is ook het wetenschappelijk onderzoek is er ook niet om precies aan te tonen waar het vandaan komt. En ik denk dat het ook heel veel te maken heeft met die problematisering van handicap en seksualiteit. Ja, als je niet vertrekt vanuit een soort ownership over je eigen lichaam en vanuit je eigen plezier. Die twee worden heel vaak uit elkaar gehaald of zo. Mm-hmm. Dat je langs de ene kant plezier hebt en langs de andere kant seksuele preventie. En ik denk dat die twee heel veel met elkaar te maken hebben. Zeker ook als ze over handicap gaan.
En kan je dat verder toelichten?
Ja, op zichzelf wel gewoon. Als je vertrekt vanuit een problematisering en vanuit een minderwaardigheid of zo, dan verlies je ook een stuk weerbaarheid daarin. En langs de andere kant heb je ook het gevoel dat je geen stem hebt in je seksualiteit. En dat die seksualiteit ook niet gerepresenteerd wordt ergens. Allee, er zijn wel een handvol voorbeelden van een soort positieve verbeelding van seksualiteit en mensen met een handicap te vinden. Die dan ook zelden nog door mensen met een handicap zelf gespeeld of verfilmd worden. Maar ze zijn er wel, maar het is heel beperkt.
Mm.
Dus die stem is ook onzichtbaar.
Ja.
Ze kunnen het op zichzelf ook... Ik denk dat ik daarom bijvoorbeeld ook eerst over seksualiteit ben gaan praten. En er is bijvoorbeeld heel weinig over handicap gezegd. Of niet dat ik het er nooit over had in verhouding tot seksualiteit. Omdat gewoon het feit dat iemand met een handicap op een publiek forum staat en over seks babbelt. En over alle aspecten van seks. En wat heb je mee? Voor condooms en weet ik veel wat. Dat is al iets dat zo ongewoon is. Dus als je daar al niet eens toegang tot is, wat zou je dan toegang hebben tot hoe dat je consent moet geven over je eigen lichaam? En er is denk ik ook een soort gevoel dat handicap eigenlijk een constante crisis is.
Hmm.
En crisis heft consent op. Als je iemand in het kanaal ziet verdrinken en hij niet roept, mag ik je aanraken? Zie je dat? Oh, het is bewusteloos. Ja, nee, dan mag je niet aanraken als je bewusteloos wil. Dat is een soort duidelijke sociale regels rond. Van als er een crisis is, ja, dan geef je mond-op-mond beademing. Dan haal je iemand uit het kanaal. En ik heb het gevoel dat heel veel mensen het idee hebben dat handicap een soort permanente staat van crisis is. Die de normale aanrakingsregels en de normale regels van consent, dat door opgeheven wordt. Dus dat je mensen mag vastpakken. Mag aanraken, mag... En daar zijn ook gewoon heel veel verhalen rond in het dagelijks leven van mensen met allerlei soorten beperkingen die blind zijn en die gewoon vastgepakt worden en de straat overgesleurd worden terwijl ze niet eens wilden oversteken of vragen een rolstoel en mensen pakken gewoon een rolstoel vast en beginnen ermee rond te rijden.
Ik lach, maar dat is... Ja.
Terwijl het dan natuurlijk... Allee, het is hetzelfde alsof ik jou ga optillen en zou beginnen ronddragen ongevraagd, terwijl ik jou niet ken. Dus het is heel grensoverschrijdend. Ja. En mensen ervaren dat als een vorm van hulp.
Ja.
Vaak. Het is vaak heel goed bedoeld. En het is heel moeilijk daarom ook om daar nee tegen te zeggen. Omdat het vaak gepresenteerd was als een vorm van... Ja, maar jij hebt het moeilijk. Het gaat niet goed met jou.
We willen je helpen.
We willen je ondersteunen. Mensen die je gewoon aanraken. En ik maak het zelf ook mee dat je op een bankje bij de bus komt zitten en dat iemand mijn hand gewoon aanraakt.
Mm.
En dan soms een handoplegging doet. Of dan vraagt van, is je hand afgehakt door een machine? Goedemorgen, dus ik was net mijn koffie aan het drinken. Hoe is het met jou? Misschien eerst een naam vragen. Nee, hoeft niet per se. Dus er is ook een soort, dus, wat ik ook al verteld heb over... die medische setting en zo'n soort administratieve keuring waar je heel veel wordt aangeraakt en waar je verteld wordt dat je eigenlijk niet weet wat best is voor je lichaam, dat je bijvoorbeeld wel een prothese moet dragen. Dus ik denk dat dat allemaal... Ik heb hier niet geen grand unified theory, maar ik heb wel, denk ik, een aantal elementen in handen als ik naar mijn eigen biografie kijk, maar ook naar de biografie van andere mensen met een handicap, die daar allemaal toe bijdragen. Dat er een soort een beetje vertekend gevoel komt tussen hoeveel ownership heb je over je eigen lichaam. Dus hebben we natuurlijk bij allerlei problemen natuurlijk, maar Maar dat is denk ik wel iets dat ook dat gekeerd moet worden op de een of andere manier. Waar je hopelijk in de toekomst geen 30 voor moet worden om dat dan te kunnen keren.
Omdat, ja. Het doet me ook weer denken aan dat rondetafelgesprek waar we het eerder over hadden. Over consent gesproken, waarin mensen vertelden over dat ze in een relatie zaten. En dat hun partner zei, nou ja, je kan maar beter bij mij blijven, want... Ik ben de enige die je kan krijgen. Dus wees maar blij dat we een relatie hebben. En dat daar dus ook inderdaad zo'n gedachte zit van... Ja, dat is het dan. Dus ik moet dit maar doen. En dus inderdaad al die manieren wat jij beschrijft... waarbij je een soort van publiek bezit bent. Maar ook in relaties waarin dus mensen zeggen... nou ja, wees maar dankbaar. En dit is wat je kan krijgen.
Ja, of dat je financieel afhankelijk bent van een partner. Of ja. Je hulp afhankelijk bent van een partner. En zelfs als je niet geïnternaliseerd hebt dat je sociaal minderwaard bent, dan is er nog altijd het idee dat heel veel andere mensen denken dat je vindt dat je een lager sociale status hebt dan andere mensen. Het is een soort zijven in het en ze gaan er ook vanuit dat jij het waarschijnlijk van jezelf vindt. En dan heb je inderdaad heel vaak de soort opmerking van, nou, je hebt wel veel zelfvertrouwen voor iemand met een handicap. Maar ik denk dat er ook in meespeelt. Dat andere mensen ervan uitgaan dat je toch een lage sociale positie hebt. Mm. En dat jij dat ook wel zal vinden van jezelf of zo. Mm. Dat het dan ook makkelijker is om je erboven te zetten of grenzen af te tasten. En ik denk, ik vind seksuele opvoeding krijgt altijd de taak van alles toegedeeld.
Klopt.
Elk maatschappelijk probleem kan opgelost worden door betere seksuele opvoeding.
Ik geloof het wel.
Maar ik denk wel dat... op scholen, maar natuurlijk ook alleen later dat seksuele opvoeding en seksuele vorming daar echt wel een rol in kan spelen om dat soort dingen aan te kaarten. Ik heb onlangs nog samengezeten met de mensen van Sensoa, wat een beetje in België de Rutgers Stichting is, over hoe dat zij in hun materiaal praten over seksualiteit en handicap. En dan zie je langs de ene kant natuurlijk dat er geen mainstreaming is van handicap. Als je een sectie hebt over, ik weet niet veel, pijpen, dan gaat het plaatje dat erbij staat, of tekeningetje erbij staat, ja, daar gaat niet iemand met één hand op staan. Er is wel wat kleur, er is een beetje genderdiversiteit, maar handicap zover zijn we nog niet. Dus je ziet het niet als iets dat, ja, uiteraard, als je als tiener erdoor scrolt en je bent op zoek naar je pijptips, en je denkt van, ah ja, dat is uiteraard ook een optie, dat kan mij ook overkomen. Dus het zit vaak ergens apart weg in een soort hoekje waar je dan 40 keer moet doorklikken en dan kom je op handicap en seksualiteit en dan zie je heel veel dat vertrekken vanuit dat probleemperspectief. En ze waren gelukkig best zo ontzettend open om er van alles mee te doen. Maar dan merk je als je, dus daar was ik wel heel blij mee, maar dan merk je als je denkt van, oh, dat is echt geschreven door mensen die zelf geen handicap hebben, dat is heel duidelijk. En dan, ik geloof dat een van de dingen die mij het meest waren bijgebleven was het stukje over... relaties, en dan stond er zo de vraag van, ja, kan ik dan ook een relatie hebben met iemand die geen handicap heeft? En de uitleg was dan iets in de trant van, ja, de meeste mensen met een handicap dromen van een relatie met iemand zonder handicap, maar dat is waarschijnlijk niet voor je weggelegd, dat kan gebeuren. Maar je zal waarschijnlijk toch iemand anders met een handicap moeten vinden, want jullie gaan elkaar ook beter begrijpen.
Mm.
Voor de laatste is er trouwens geen enkel onderzoek dat aanwijst dat mensen met een handicap elkaar dan beter zouden begrijpen of zo, op de een of andere manier.
Ja, precies ook wat jij net zei, over weet je, er is zoveel verschil, dus wat begrijp jij van iemand die blind is bijvoorbeeld, in de zin...
En langs de andere kant natuurlijk dat je denkt van, dit is zo gek, want dat zijn net al die maatschappelijke vooroordelen over het feit dat jij wel geïnternaliseerd zal hebben dat je minder waard bent dan iemand zonder handicap. Ja. En dat het je grootste droom is om een relatie te hebben met iemand met een, zonder handicap, maar dat je waarschijnlijk genoegen zal moeten nemen met iemand zoals jij. En dat zijn ook van die momenten dat je denkt van, daar kom je toch echt niet meer mee weg als je daar een andere categorie in plakt. Als je zegt, ja, als persoon van kleur droom je natuurlijk om een relatie met iemand wit te hebben, maar dat is waarschijnlijk niet voor je weggelegd. Je kunt niet al die dingen altijd verschuiven, maar als je dat dan af en toe toch doet, dan denk je van, dat zou sensoren van eigenlijk nooit zeggen.
Mm-hmm.
Maar voor handicap loopt het precies allemaal een stukje achter of zo. Dus ik denk dat seksuele vorming daar een rol in kan spelen. En ik weet toen, voor ik dat gesprek had met mensen van Sensoa, heb ik aan een aantal vrienden gevraagd, wel met en zonder handicap, maar vooral interessant aan de mensen die zelf geen handicap hadden, van wat had je eigenlijk willen leren in de lessen seksuele opvoeding over handicaps? En dan kreeg je een heel brede waaier van antwoorden, dat mensen dus eigenlijk wel leergierig zijn daar rond, maar ze ergens zich niet gerealiseerd hadden totdat ze mij tegenkwamen dat ze daar leergierig over zijn. En dat gaat van, ja, ik had eigenlijk gewoon mensen met een handicap willen zien in het beeldmateriaal vertegenwoordigd. Gewoon de notie, we zitten op, denk ik, op het punt dat gewoon de notie dat de meeste mensen met een beperking, als ze seksualiteit zin hebben in seksualiteit, gewoon seksualiteit hebben. En dat 90% van de tijd geen groot drama of problematiek is. Of, en dat die gewoon ook allerlei voorkeuren en hebben en allerlei dingen willen en niet willen doen en niet doen. Zoals iedereen dat heeft, want die heel simpele notie is er al. Maar ook ja, de vraag van ja, als ik 14 ben en ik heb een liefje met een handicap, kan ik een aantal leuke tips krijgen? Is er zo'n een YouTube-kanaal dat ik kan volgen? Ja. Wat kan je precies doen? Dus een soort veel positievere insteek met best practices en tips. En iemand die een persoonlijk verhaal vertelt en een link. En want het gaat natuurlijk ook niet alleen over mensen met een handicap zelf. Het gaat ook over al die potentiële partners die out there. Ook, ja, die ja. Niet alleen misschien zelf ooit gehandicapt worden of ouder worden en met zulke dingen te maken krijgen. Maar die voor wie het eigenlijk gewoon zou moeten worden, dat je waarschijnlijk op een gegeven moment een partner misschien wel hebt die ook een handicap heeft.
Dus dat het eigenlijk gaat over iedereen.
Ja.
Ja.
Dat het er niet een stukje apart is voor en door mensen met een handicap, maar dat het iets is dat gewoon ja, universeel geweten zou moeten zijn.
Ja. Ja. We zijn al een heel eind.
Ja.
Ja.
Ik heb ook geen idee hoe laat het is. Het is een tijd, hoe lang zijn we al aan het
babbelen? We zijn een uur en een kwartier aan het praten.
Dat is flink.
Dat is flink, ja. Ik zit nog te denken. Ja, iedereen heeft jou natuurlijk al gevraagd over... Wat vind je van special? Maar, maar het is wel dat ik daar zoveel juichende... kritieken over hoor.
Gelukkig dat ik special gezien heb. Dat is wel goed dat ik niet moet zeggen.
Ja, maar het voelt ook een beetje zo van... Oh ja, er is iemand met een handicap. Oh, dit is een serie over ook iemand met een handicap. Jij, ik vertel alles wat je ervan vindt.
Maar het is wel een ding hoor. Ik zit het samen met de gehandicapten wel rond te sturen op Facebook. Heb jij special gezien? Heb jij special gezien? Wat vind jij van special? Mijn mening is, dit is het beste wat we hebben of... dit moment. Qua representatie ook omdat het vertrekt natuurlijk vanuit ik geloof dat zijn memoires zijn.
Ja, zijn eigen ervaringen.
Dus
ja.
Hij heeft denk ik een boek geschreven en dat is dan een soort serie van gemaakt. Dus ja, niet alleen het feit dat hij de serie, dat hij er zelf in speelt als persoon met een handicap wat uitzonderlijk is. Dan een heel andere discussie waar we ook anderhalf uur nog een podcast over kunnen vullen over representatie en handicap. Want dat is natuurlijk ook ja, iets dat ontzettend hard meespeelt in waarom mensen hier allemaal zo ontzettend op hun ongemak mee zijn. En daarom ben ik ook wel ja, gewoon heel blij met Special. Dat hij het zelf speelt en dat het dus gebaseerd is op, niet alleen op zijn leven, maar ook gewoon op de manier waarop hij het neergeschreven heeft. Dus ook zijn stem vertegenwoordigt. En dat het gewoon een heel gelaagd verhaal is. Waarin je een soort happy-go-lucky hebt, waar dat ook allerlei... Zoals iedereen uiteraard allerlei gelaagde worstelingen en moeilijkheden. En wat moet ik met mijn bemoeizieke moeder aanvangen en... Maar dat het ook over allemaal andere dingen gaat, over moeilijkheden op je werk en over liefdesrelaties, hoe pak je dat aan? En dat al die dingen in elkaar overlopen, een soort complexe web dat de meeste personen zijn.
Ja.
En dat is iets dat op zichzelf vrij uitzonderlijk is. Los van hoe goed special is het feit dat dat mag bestaan. Dat iemand het zelf speelt, iemand het zelf geschreven heeft en dat iemand gewoon een heel complex personage is waarbij de handicap nog onder de mat geveegd wordt. Nog dan het enige is waar het over gaat.
Ja.
Wat dat heel vaak gebeurt. Je ziet dat heel vaak als ik op de foto gezet word, dan staat oftewel mijn hand centraal. Oftewel wordt die zo uit het plaatje weggezet door, door net een plant voor te zetten. Maar een soort tussen zijn, waarin bestaat van zijn, waarin dat allemaal tegelijkertijd gelaagd kan bestaan. En waarin handicap uiteraard deel uitmaakt van hoe ik de wereld beleef. Maar dat het ook maar een deel is van hoe ik de wereld beleef en van wie ik ben. Dat zien we gewoon niet vaak. Het probleem is dat er gewoon heel weinig representatie is. En dat één serie kan dat niet recht trekken. Zoals er één keer per jaar een serie zou uitgegeven worden waar een vrouw in meespeelt. En dat die dan de burden of representation
moet dragen
om alle vormen van vrouwelijkheid te vertegenwoordigen. Ja, als je het zo trekt, dan zie je dat dat totaal onmogelijk is. Dus dat elke vorm van representatie van handicap op het... kleine of grote scherm niet gaat slagen, omdat er gewoon niet genoeg is. Maar ik zeg, ik vind het het beste wat we hebben. Ik vond het gewoon zelf ook een heel fijne serie om naar te kijken. En het gaf mezelf ook een soort van... bijna een soort hart onder de riem. Dat klinkt heel dramatisch. Maar oké, het gaat niet zo goed, politiek en economisch op dit moment, maar cultureel zijn we blijkbaar als samenleving toch op de plek gekomen waarin dit kan bestaan en dit een plek kan hebben.
Ja, ja. En in het, wederom in het groepsgesprek gaven mensen aan dat ze wel het idee hadden dat er een vooruitgang was. Onder andere, voor mij was het heel even over representatie, maar ook over de gesprekken die we hierover voeren. Om dan toch met een positieve, hopelijk positieve noot te eindigen. Is dat een idee wat je...
Ik ging net met een heel negatieve insteek komen, dus je gaat nog iets anders
doen. Oh, vertel. Dan gaan we daarna kijken of we iets positiefs kunnen doen.
Nee, niet heel negatief hoor. Denk het wel. Zij spreekt natuurlijk vanuit de context van de UK. En ik heb wel een andere context dan, dan België en Nederland nog altijd. Ik was vorig jaar 3 maanden in Canada voor mijn onderzoek. En ik kwam daar volstrekt geradicaliseerd van terug. Omdat ik was dit er allemaal mogelijk is in Canada? Waarom is dat hier godverdomme dan nog altijd niet?
En wat is daar dan wel wat wij nog hier moeten hebben?
Dus ook als je met de Canadese activisten praat, dan zeggen die allemaal... Dan som die ook al in het ene probleem, dat andere op dat nog aangepakt moet worden. Dus het is ook een beetje een kwestie van perspectief. Maar er is gewoon... Hetgeen wat mij het meeste opviel, was de aanwezigheid van mensen met een beperking in publieke ruimtes. En in, gewoon van de bus, in het archief, op de conferentie, op... Overal. Op een bepaald moment zat ik in het archief te werken en er zaten in diezelfde ruimte waar een 40-tal mensen aan het werk waren, 4 of 5 mensen, behalve ik, met een beperking, een zichtbare beperking. En ik dacht echt, ik heb dit nog nooit, ik doe al die jaren al archiefwerk, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Dat er in een archief, dat vaak zijn gebouwen al niet toegankelijk, de manier van door het archief manueel moeten gaan is voor heel veel mensen niet toegankelijk. Maar dat het hier wel toegankelijk is en dat ik gewoon 4 of 5 gehandicapte onderzoekers zie een historisch onderzoek aan het doen zijn, dat is, ja, dat is gewoon mindblowing. En dat heeft wel heel veel ook te maken in Canada met de gehandicapte beweging die daar gewoon sinds de jaren 60, 70 non-stop bestaan heeft en heel veel ruimte ingenomen heeft. En er zijn in België en Nederland wel momenten van een groot protest geweest, terwijl ook dingen zijn die we heel erg vergeten zijn. Dat zit in ons collectief geheugen. En als we gaan denken over mei 68 en de nieuwe sociale bewegingen, dan denk je niet aan de boze gehandicapten die door de straat rollen en zo. Maar dat is er allemaal wel geweest. Maar je hebt niet zo die continue beweging gehad die druk kon blijven uitoefenen. En heeft heel veel te maken met financiën en dat er toevallig potten geld waren in Canada op de cruciale momenten om het gaande te houden. Dus ja, denk van ja, allee, het feit dat gebouwen dat toegankelijk zijn, dat mensen dus blijkbaar dat er toch een soort erfenis is van al die jaren van het maatschappelijk protest, waar mensen toch op plekken geraken waar dat ze invloed kunnen uitoefenen en werk kunnen doen. En dat was voor mij best wel chockerend om te zien, omdat je dan ook realiseert van ja, hier zie ik het eigenlijk nooit. Hier ga ik naar de Disability History Conference en ik ben de enige persoon met een handicap, zelfs daar in die niche of zo. Als het over representatie gaat, er is wel een beetje een vooruitgang. Ik vind het soms heel moeilijk, omdat een onderwerp is, ook gewoon in de gesprekken, waar het soms heel moeilijk is om mensen warm voor te maken. Mm. En ik worstel daar nog altijd mee en ik heb er geen goed antwoord op. Hoe dat precies komt, ook in sociale bewegingen of in activistische kringen, blijft het heel moeilijk om mensen mee op de kaart te krijgen. Er is soms wel wat goodwill, maar dan ook om effectief er iets mee te doen, is heel moeilijk. En ik weet nog altijd niet zo goed. Ik heb in de loop van het gesprek wel een paar dingen aangehaald. Dat ik denk van ja, mensen willen er eigenlijk mee geconfronteerd worden of denken het is de ver van mijn bedshow. Maar ik kan dat niet perfect de vinger op leggen of het is juist omdat zo'n diverse groep van mensen is dat die zichzelf niet goed kunnen organiseren omdat de verschillen te groot zijn. Dus dat blijf ik wel... Als er iemand weet waarom of een theorie heeft, mag als het laten weten. Dus daar blijf ik mee worstelen. En je ziet wel dat er bijvoorbeeld... Ik denk van ja, ik had ook een column in de krant in België over handicap op een jaar of 2. En dat was ook omdat Rosemary Garland Thompson, wat een disability studies scholar uit de VS is, een hele goede trouwens, in de New York Times een disability column had. Dus ja, dan kon ik daarmee gaan zwaaien. Maar kijk, als de New York Times een disability column had, dan is het wel hip en modern en progressief om het ook te doen. Dus ik denk van, ik weet niet of dat mogelijk was geweest 10 jaar geleden of zo. Dus er is wel een verschuiving. Je ziet wel meer gesprekken. Het is soms moeilijk om bij het socio-economische te geraken. Omdat dat zo'n grote problematiek is. Dat zoveel mensen met handicap in de armoede zitten. Dat het heel moeilijk is om dan tussen haakjes frivole gesprekken over seksualiteit en representatie te gaan hebben als je de rekeningen niet betaald krijgt aan het eind van de maand. Dus de meeste organisaties, hun focus ligt daar ook heel erg op. En niet op het veranderen van de narratieven rond handicap. Wat ik begrijp en wat ook brood nodig is. En natuurlijk ben ik historica. Dus ik heb zo in mijn bronnenmateriaal bijvoorbeeld allerlei krantenartikels en memoires zitten van in de jaren 70, waarin mensen met zo'n handicap dezelfde punten als ik aan het maken zijn. Mm. En daar dan met dat boek op de hort gingen en van het ene cultureel centrum naar het ander reden en rolden en daar dan die uitleg gingen doen. Dus als je dat perspectief hebt, is het soms een beetje ontmoedigend, omdat je denkt van ja, in 1970 reed die journalisten met dwarslesie al door het land om proberend om het algemeen bewustzijn te vergroten. En dat is precies weer allemaal verloren gegaan ofzo, dus we moeten dat steeds opnieuw blijven doen. Dus dat was de negatieve noot waar ik meteen aan dacht. Van, ja, ik voel een verschuiving. Zeker als het over de representatie en het praten over gaat. Mm-hmm. Dat niet altijd gekoppeld wordt aan wat er in de realiteit dan gebeurt. Maar langs de andere kant, veel van wat er nu gezegd wordt, is al gezegd geweest. En kan makkelijk terug verloren gaan.
Zo. Ja. Ja.
De meeste van die organisatie had ook een workgroup sexuality in de jaren 70. Dus
ja.
Ik zou wel eens willen weten wat er daar gezegd is.
Er zijn geen opnames ergens.
Nee, helaas. Nee. We hebben geen podcast uitgebracht.
Nee. Nou, ik ben wel blij dat je, ook al is het gezegd, dat je het nog steeds zegt of weer zegt. Ik denk dat het, ja, nou ja, ik ben heel blij dat je dat doet en dat anderen dat doen. En ik hoop dat, dat de alle duizenden luisteraars van deze podcast.
Honderdduizenden luisteraars. Helemaal van woorden op de iTunes-lijst van podcast.
Bovenaan.
Grote revolutie start na het uitbrengen.
Exact, dat de positieve noot is van deze.
Laten we daarop eindigen, dat we daar echt in geloven. Dat vind ik een goed idee.
Ja, dankjewel.
Heel graag gedaan. Yeah. Jij ook bedankt.
Yes, dat was de aflevering. Een goede anderhalf uur. Ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd. En heb je zoiets van, nou, er zijn dingen die in mijn hoofd opkomen die ik graag wil delen. Dat kan echt. Stuur een mailtje naar marije@mariejansen.nl. En laat van je horen. Dat vinden we altijd heel erg leuk. Naast deze afleveringen, waarin we met deskundigen in gesprek gaan over seksualiteit en alles wat daarmee te maken heeft, hebben we ook de Dicht op de Huid afleveringen. Waar we met één iemand praten over diens seksuele levensverhaal. We vinden het altijd leuk om nieuwe mensen daarvoor te horen. Dan heb je iets van, er zijn wel dingen die ik graag wil delen over mijn seksuele levensverhaal. Ervaringen die ik heb gehad, ontwikkeling die ik heb doorgemaakt. Dan horen we dat heel erg graag. Dus ook dan kan je mailen naar marije@mariejansen.nl. En ik geloof echt dat we allemaal iets waardevols en relevant en interessant te vertellen hebben over seksualiteit. Omdat we allemaal onze eigen beleving hebben. En daar zijn raakvlakken in. En tegelijkertijd is het een hele individuele beleving. Dus ik geloof echt in de waarde van dit soort gesprekken. Dit soort gesprekken als het gesprek met Annelies. Maar ook de gesprekken met wie dan ook. Over wat zij, hoe zij hun seksuele ontwikkeling hebben doorgemaakt. Dat was dat. Dit was de 26e aflevering van Ongehoord. Volgende keer zijn we terug met nummer 27. Zo gaat dat. En Ongehoord is een productie van Platform voor Seksualiteit. De plek waar je kan ontdekken over intimiteit, seksualiteit, consent. En Ongehoord wordt gemaakt door Josine van Kemenade, Maya Jansen, de prachtige vormgeving is van Choi Wong en de hele fijne intro-tune is van Thomas Heijmans. Dan voor nu wens ik je een hele mooie dag en hopelijk tot de volgende keer.